Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 16. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Mijn gast Claudia Biegel, antropoloog en schrijfster met een missie. Voormalig communicatieadviseur en docenten aan de Hogeschool van Amsterdam en tevens auteur van onder andere de messcherpe, meeslepende en vermakelijke romans Foute Zara's, Bijna Vernietigd en Dochter van Mijn Ziel. Romans ontleend aan haar eigen ervaringen en het baanbrekende werk van de Zwitserse psychologe Alice Miller. Ik praat met haar over onder andere de opvoeding van haar ouders en de invloed daarvan op de personages in haar boeken. Haar fascinatie voor Italië en haar grote liefde zal daar. Een vader en moeder die elkaar bewonderden en tegelijkertijd gevangen hielden in een dodelijke omhelzing. De uitdagingen van het opvoeden van haar eigen kinderen. En hoe zij als pensionado een meer ontspannen en speelse nieuwe schrijfperiode wil inluiden. Kortom, wij praten over verleden, heden en toekomst. Ben jij geïnteresseerd in interessante inzichten van mensen die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij op de bank, Claudia Biegel. Claudia, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado. En fijn dat je mijn gast wilt zijn.
Dankjewel, heel graag gedaan.
Claudia, ik weet, je bent zeer actief. Je doet van alles. Een baan, schrijven. En met name dat schrijven wat mij ook ontzettend intrigeert, want ik ben ontzettend een grote fan van je. Zeker als het gaat om de manier waarop je schrijft. Maar alvorens we daar wat verder op ingaan, mijn eerste vraag. Ja. Wil jij je introduceren?
Ja. Nou ja, ik ben dus Claudia Biegel. Ik ben geboren in Amsterdam. Amsterdam vlakbij het Surinameplein. In de Hoes-Duinstraat. En daarna zijn we verhuisd naar de Pieter Lasmakade, Oud-Zuid. In de buurt van Haarlemmermeerstation. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Totdat ik zelf ben gaan studeren en uit huis ben gegaan. Ik heb nog een zus, zijn we z'n tweeën. Ik ben de oudste, ik heb nog een zus, zusje wil ik bijna zeggen. Maar die is natuurlijk ondertussen ook al bijna pensionado. Mm-hmm. Mijn ouders zijn geboren in Nederlands-Indië. Mijn moeder in Salatiga en mijn vader in Batavia. En die zijn na de oorlog zijn ze naar Nederland gekomen. Hebben elkaar daar ontmoet. En in Nederland dus tijdens de studie. En die zijn getrouwd. En even denken, mijn vader werkte bij de universiteit. En mijn moeder, die zoals in die tijd vaker, die was thuis. En die deed de kinderen, maar wel meer dan dat. Want ze was vrij creatief, dus ze deed ook beeldjes maken en dat soort dingen. En vind ik nog heel leuk gehad in mijn jeugd. Er was echt nog de buitenspeeltijd. Dus ik was dol. Ik zou nog zo buiten willen spelen. Dus ik heb ook mijn kinderen altijd al die spelletjes die we dan deden. Bordje tik, eitje leggen, beeldje tik. Nou, eindeloze bordje tik, eindeloze spelletjes. Echt en ook achteraf denk je elastieken, knikkeren. Dat je denkt, jemig, wat als je dat dan met nu vergelijkt. Dat ik zei natuurlijk, het zijn allemaal spelletjes, maar je doet wel allerlei vaardigheden op. Ja. Hè? Vooral lichamelijk ook. Ja. Dus badmintonnen, eindeloos buitenspelen vond ik heerlijk. En daarna het eten ook nog weer buitenspelen. Dus dat kon dan nog en dat deden kinderen. Als ik nu rij nog wel eens langs dat ouderlijk huis en dan is het heel stil en heel netjes. Maar mm-hmm. Vroeger was het dus altijd één grote kinder Casanova. Mm-hmm. Even kijken, toen middelbare school, Spinoza Lyceum.
Je gaat wel heel erg snel, wel heel snel. Ja, enthousiasme spettert er vanaf. Nee, maar goed, ik vind het wel heel leuk dat je zegt, heel nadrukkelijk, ik zou zo weer willen spelen.
Ja.
Ja, dus het kind in Claudia is nog springlevend.
Ja, zeker. Ja. En ik merk het ook nu. Ik heb nou 4 kleindochtertjes.
Ja.
In de leeftijd van bijna 1 tot bijna 5. En ik vind het heerlijk dat ik met hun nog. Ik kan me helemaal in die kinderrol dan. Natuurlijk wel niet helemaal. Ik ben er ook nog wel bij als oma.
Ja.
Maar helemaal weer met de poppetjes. En nou ja, noem maar op. Zitten nu, zijn we dan naar de mieren aan het kijken met de vergrootglas. Nou, dan kan ik me ook helemaal daarin opgaan. En ja, dat vinden zij heel leuk. Maar dat vind ik zelf dus ook heel leuk.
Wanneer zag oma het levenslicht?
Ik zelf.
Ja.
1957.
1957. Ja.
In het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam.
Ja.
En ik kwam geboren als stuitje. Dus omgekeerd.
Als stuitje.
Ja.
Omgekeerd. Omgekeerd. Oh, met de billen.
Ja. Ja. Ja.
Als eerste naar buiten.
Ja. 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 En ja, dat vond ik. Ja. Nou, dat verhaal deed natuurlijk altijd de ronde. En ja, ik weet niet. Ik was daar op een bepaalde manier best wel trots op. Ik dacht, nou, ik had een eigen wil al.
Had dat nog een bepaalde betekenis? Want ik weet vanuit die Indische overlevering, als je met de helm wordt geboren, ben je helderziend of zoiets dergelijks.
Ja.
En als je met je stuitje wordt geboren, dan...
Weet ik niet.
Er was geen speciale betekenis.
Niet dat ik
het
weet.
Het was geen voorbode voor jouw schrijverschap.
Genialiteit. Nee, zover ging het verhaal in ieder geval niet.
Ja.
Maar ik weet wel, want van mijn eerste kind, Stefan, lag ook in een stuit.
Ja.
En ja, daar keken mensen wel een beetje van stuit. Maar ik vond dat echt zo normaal, omdat ik zelf dan ook al die stuit was. Dus ik had er ook helemaal geen enkele angst over of zo. Of
nee,
dat het dan een moeilijke bevalling zou worden, was ook niet zo. Maar ja, goed, dat. En even kijken. Ja, die eerste jaren, die gaan natuurlijk best wel vrij snel. Dat je dat, ik weet het ook niet meer precies. We hadden ook een grote hond thuis, Simbad, weet ik nog.
Kan je nog iets even zeggen, voordat we de hond zeg maar te sprake brengen? Kan je iets zeggen over dat kleine meisje, Claudia? Zo in de leeftijd van 4, 5 jaar. Hoe was dat meisje?
Nou
hoe keek zij de wereld in?
Ik hield, wat ik nog dan een beetje weet... Ik hield erg van, wat ik zei, al buiten zijn.
Ja.
Je had behoorlijk wat vrijheid in die tijd. Hè? Zoals nu dat kinderen, dat je precies wil weten... Ik zou mijn kinderen nooit meer zomaar zo'n hele dag buiten laten, zou ik maar zeggen. Maar dat was toen heel normaal. Dus dat is wat ik er nog van weet. En dat huis in die Woestduinstraat, ik heb een idee dat het heel donker was, maar ik weet niet of dat waar is. En ik was echt een... Ik denk dat ik wel een heel eigen gereide peuter was, maar dat weet ik meer van de verhalen van mijn ouders. Dan
was je een doerak?
Ja, wel een beetje, maar mijn moeder was vrij streng, dus ik durfde ook niet zo heel veel. Maar ik weet nog wel dat ik daar dan een keer een grote weg ben overgestoken. En het was helemaal niet, was mijn moeder heel boos. En, dus ik deed wel dingen die niet helemaal de bedoeling waren. Maar ik was nou niet de grootste belhamer op de wereld. En, maar ik kan me inderdaad wel herinneren van... wij gingen niet op vakantie in die tijd. Heel veel mensen gingen niet op vakantie. En dus ik was dan heel veel buiten. En later zijn we, toen ik 3 was, zijn we verhuisd naar de Pieter Lasmankade.
Dat weet je nog heel goed.
Één ding weet ik, die verhuizing weet ik op zich niet meer. Maar ik weet wel dat toen woonden wij daar dus net en toen werd er aangebeld. En toen stond er een hele rij kinderen voor de deur. En die vroeg of ik kwam buiten spelen. Maar ik vond het zo eng, al die kinderen. En dus ik ben toen niet gegaan. En toen zei mijn moeder, ga dan maar, is leuk. Het zijn allemaal kinderen en zo. Maar ik zie nog niet die rij met kinderen daar staan. Ik verstijfde helemaal. Dus en daarna echt naar die buitenspeelcultuur. Want later durfde ik natuurlijk wel. Dat is eigenlijk wat me van mijn jeugd heel erg is bijgebleven. Nee. Ja.
Dus aanvankelijk toen die rij met enthousiaste kinderen voor de deur stond om jou te verwelkomen, was het even hoe?
Ja, ik vond het heel eng.
Wat eng? En liep je dan naar je kamer? En dacht
ik weet wel dat mijn moeders even gaan, maar dat ik dus niet wilde. De kinderen waren ook groot. Ja, ik was pas 3.
Ja.
Oh. En er stond een hele rij.
Ja.
En dat buitenspelen was natuurlijk wel leuk, maar er was ook best wel, dat ging ook wel pittig aan toe hoor. Ja. Ik heb nog dat ik ook nu met Facebook weer mensen heb teruggevonden. En dan is het, god, weet je nog een keer dat Kobe en Sylvia aan het vechten waren en al die haren van Sylvia op de grond. Dus er gebeurde wel ook van alles. Dus misschien dat ik het ook wel een beetje goed heb aangevoeld om me daar niet meteen in die groep te storten.
Ja.
Want het was ook niet allemaal liefde.
Je was natuurlijk het kleine schattige meisje
wat nieuw was. Ja, het was nieuw. Maar misschien ook nog wel wat naïef. En ik woonde naast een van de grote pestkinderen die echt een pester was van de buurt. Dus dat buitenspelen maakt je ook wel een stuk wijzer, denk ik. Hè? Met heel veel verschillende mensen. En ik weet nog wel dat ik had 2 nichtjes, die kwamen uit Gouda. En die kwamen toen op bezoek bij ons. En toen gingen we dus ook buiten spelen. En een van die nichtjes spontaan in huilen uitbarstte. En er was helemaal niks aan de hand. Maar die vond het al zo eng. Dat weet ik nog heel goed. En dat ze daarna werd je ook meteen wel gepest van... oh ja, nichtjes en huil. Dus het was wel nou, het was geen ghetto of zo. Maar het was wel... ja, pittig, zou ik maar zeggen. Ja,
je kan moest... ik me wel voorstellen, inderdaad.
Ja, ja, het was echt zo'n Amsterdamse buurt. Ja. Want wij woonden dan... was een blok en dat was van de woningbouwvereniging van de Aakop. Daar woonde dan leraar, want mijn vader werkte op universiteit.
Hij werkte op de universiteit? Was hij docent? Of deed hij iets
anders? Hij was wetenschappelijk hoofdmedewerker. Dus hij was erg op lesgeven met zijn studenten. Daar was hij kon heel goed verhalen vertellen.
Ja.
En daarnaast had hij natuurlijk zijn eigen onderzoek die hij moest doen. Hij was Midden-Oosten deskundige.
Ja.
En in die tijd, nou, dan praten we over de jaren 60, was Nederland, dat was allemaal Israël. Maar ook echt heel ongenuanceerd toen nog.
Ja.
En mijn vader kwam natuurlijk toch vanuit een ander werelddeel. Dus die had een veel genuanceerdere kijk. Dus hij was in die tijd een van de eerste die ook het Arabische standpunt kenbaar maakte. Hij zei altijd, ik ben neutraal, ik ben objectief, maar ik wil wel beide kanten laten zien. En dat was toen heel progressief.
Want dat vind ik ook wel intrigerend om nog even maar bij stil te staan. Omdat je ook expliciet noemt, hè, je vader en je moeder kwamen uit Indonesië.
Ja.
Dus je vader heeft ook inderdaad die spanning meegemaakt, denk ik.
Ja.
En dus ook de dwang gevoeld om naar Nederland te gaan.
Ja, ja, ja.
Kwam daar het begrip vandaan voor dat andere standpunt, denk je, nu?
Ja, ik denk inderdaad dat hij... Ja, Indië was natuurlijk een heel gemengde samenleving.
Ja.
Heel gestratificeerd ook.
Ja.
Maar hij was wat dat betreft altijd wel een vrijdenker. Dus in die tijd was het... hij hoorde, want mijn opa, dus zijn vader was bij de KNIL.
Ja.
Mijn oma, zijn moeder, die was echt van de Indische tak. Dus die had het Indische...
Indische bloed.
Indische bloed en de Indische familie. Ja. En ook de Indische manier van doen.
Ja.
Dus hij was, daar wel ook daar in die samenleving. Dus veel met Indische mensen. Maar hij had altijd toen ook al dat hij ook oog had voor de Indonesiërs. En dat was natuurlijk in die tijd was dat ook vrij revolutionair. Want er was een enorme gap. En hij was een beetje tegendraads. Het verhaal gaat ook dat hij tot zijn vierde... weigerde die om Nederlands te spreken. Hij sprak alleen maar Maleis.
Mm-hmm.
En toen kwam er een generaal bij hun thuis. En had mijn oma gezegd... nou, dan moet je wel netjes zeggen van... hè, goedendag, generaal. Want generaal kwam niet elke dag. En het was toch wel wat. En dat hij toch zei van... tabé toe aan generaal. Dus ik had hij erg op zijn domme gekregen. Want dat was niet de bedoeling.
Mm-hmm.
En dat hij pas op de kleuterschool... dat ze dan hadden gezegd... nou, hij moet nu echt Nederlands spreken. En toen op een gegeven moment moest hij naar de wc. En toen uiteindelijk hebben ze hem... klein gekregen, dat hij toch in het Nederlands vroeg of hij naar de wc was. Dus hij was een enorme vrijdenker.
Vrije geest.
Vrije geest
en
zijn tijd ver vooruit op dit soort gebieden. Ook altijd openstaan voor andere culturen. Ook dat vind ik wel heel leuk. Ook kwamen bij ons thuis altijd mensen van heel veel verschillende werelddelen.
Hoe oud was hij toen hij en jouw moeder naar Nederland kwamen?
Nou, was na de oorlog, dus hij was een jaar of 20, denk ik. En mijn moeder was jonger. En mijn vader, die was ook een heel positief denkend iemand. Dus hij had natuurlijk wel die oorlog meegemaakt. Hij had zichzelf aangemeld voor het kamp. Want ze hoefde niet in het kamp.
Nee.
Want mijn oma kon dus laten zien dat ze Indische roots had.
Ja.
En mijn oma met haar dochter en haar zoon, dus mijn tante en oom, zijn ook zijn buitenkampers.
Ja.
Zijn buiten het kamp gebleven. En mijn vader had zich toen aangemeld, omdat hij... al zijn leraren zaten in het kamp. En hij dacht dat hij daar beter af was eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus die heeft, ik weet niet precies in welk kamp gezeten, in Jakarta. Mm-hmm. Maar die had daar ook altijd, hij had wel honger. Maar hij had al heel gauw dat hij bij de keukens werkte. Dus hij had een eigen prieeltje. Ja, het leek net of hij op vakantie was geweest, wat natuurlijk ook niet zo was. En daar had hij Latijns geleerd en Grieks geleerd. En hij had eigenlijk die kampjaren dus...
Nou, goed doorstaan.
Ja, goed relatief doorstaan. Gezien. Ja, relatief gezien. Ja. En mijn moeder had weer een heel ander verhaal. Dus ja. Ze hadden niet de psychologische rijpheid om te zeggen... nou, dat is jouw verhaal en dat is mijn verhaal. Dus die botste wel. Mijn moeder, ja, want mijn moeder had het heel anders beleefd.
Hebben ze elkaar ontmoet in Indonesië?
Nee, in Nederland in tijdens Nederland. De studie. Ja, ze studeerden tijdens allebei studie. Politicologie. Ja.
Allebei politicologie ja. In Amsterdam gedaan?
Ja, in Amsterdam.
En daar zijn ze elkaar
daar
tegengekomen?
Daar zijn ze elkaar tegengekomen.
En weet je nog welk jaar dat was?
Dat weet ik niet meer precies.
Dat weet je niet meer precies.
Ik weet wel dat ze allebei een andere verloofde hadden. Ja. En nou, dat hebben ze dus uitgemaakt. En dat de ouders van mijn moeder, die hadden heel veel bezwaren tegen mijn vader. Ook omdat hij Indisch bloed had.
Ja, ja.
Nou, dan moest je echt met een vergrootglas zoeken naar dat Indische bloed, qua uiterlijk dan.
Ja.
En, maar goed, ja, ze vonden hem geloof ik ook een beetje een rare snuiter. Dus dat heeft een hele toestand geweest. En dat is ook nooit helemaal goed gekomen.
Tjo. Ik kan me het alles bij voorstellen.
Ja, dat was...
Ja. Ik kan me zo voorstellen. Zij ontmoeten elkaar in Amsterdam. We worden verliefd. Indische roots. Dat bindt waarschijnlijk op een bepaalde manier.
Ja, ja.
Dan komen jij en jouw zusje ter wereld.
Ja.
Wat hebben ze jou en je zusje meegegeven als het gaat om die Indische achtergrond?
Nou, ik denk,
weet je dat nog?
Ik denk eigenlijk dat je merkt dat natuurlijk niet zoals kind. Pas op school merk je dan dat dingen toch wel anders zijn dan jij. Of vooral met eten en zo.
Ja.
Maar ik denk achteraf dat ze toch best wel heel veel... en vooral dan mijn vader wel heel... want die hield van verhalenvertellers. Die vertelde ook altijd verhalen ook over Indië, maar ook over andere dingen. Maar goed, hij vertelde veel. Dus dat ik toch... want ik weet zoveel dingen nog van wat hij... ja, over zijn leven eigenlijk in Indië. En dat heb ik allemaal van hem natuurlijk. En ik weet ook, toen ik mezelf naar Indonesië geweest... een aantal jaren geleden alweer, ik denk bijna 5, 6 jaar geleden. En dat er ook allemaal Maleise woordjes ineens weer terugkwamen. Terwijl we spraken thuis Nederland. En ik hoorde vrij weinig Maleis. Maar toch op de een of andere manier is dat dan toch wel doorgegeven. Dus, en vooral met eetcultuur. Mijn vader was in die zin echt een Indisch. Ik zie, achteraf denk ik, dat er was veel Indischer dan ik me eigenlijk toen besefte... Er was toch iemand ook die misschien een beetje cliché had. Nooit een agenda en dat klopt ook nooit met die afspraken. En nou ja, was altijd een beetje, weet je, van... en ik kwam altijd te laat, nou ja, dat soort dingen. En dat vond mijn moeder altijd heel vervelend. Maar nu denk ik, dat is toch ook een beetje Indisch. En altijd eten.
Ja.
Altijd ook niet tussendoor. En had hij weer echt een lumper gekocht en weet ik veel. Dus dat Indische eten. En hij was zelfs zo, want hij weigerde aardappels te eten, vroeger dan... Later werd hij er wat makkelijker in. Dus mijn moeder kookte altijd 2 keer. Kookte voor mijn vader. Moet je nagaan. Ze vond zichzelf een hele progressieve vrouw. Maar ze kookte voor mijn vader wel altijd apart met rijst. En wij aten dan van alles wat de pot schafte. Ook wel rijst, maar hij at alleen maar rijst. Dus dat kwam toch allemaal wel binnen natuurlijk. En ik was echt volgens mij een soort spons. Ik nam alles heel... Ik was de oudste.
Mm-hmm.
En ik merk nu ook als ik met mijn zus praat van... ik weet zoveel dingen nog...
Die je zus niet weet?
Die zij niet weet. Zij weet wel weer andere dingen. Maar ik was ook 4 jaar alleen en enig kind. Ik denk dat ik toen heel veel ook heb doorgekregen.
Ja.
En zij gewoon ook niet al die verhalen. Maar ik was ook heel geïnteresseerd. Want mijn moeder had nog een poëziealbum. En ik weet dat ik dat allemaal heb doorgekeken. Ik was heel geïnteresseerd ook. Ja. Ik wilde het heel graag weten.
Van daaruit, toch even ook weer terug naar je vader. Hij komt uit een... wezensvreemde samenleving, als je dat vergelijkt met de Nederlandse samenleving, hoe je het ook went of keert. Was het integratieverhaal ook zo dominant? Of was het dominant bij jullie?
Nou, ik heb het idee dat hij nooit zo geïntegreerd is. En bedoel, qua uiterlijk en zo... was hij niet te onderscheiden van een gemiddelde Nederlander.
Nee.
Maar qua manier van doen, volgens mij, hij was toch anders? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Hij had andere prioriteiten ook. Hij wilde nooit een huis kopen, want wij zouden altijd weggaan. Ja, we zouden niet in Nederland blijven.
Ja.
Zijn broer en zus zijn ook geëmigreerd naar Zwitserland.
Ja.
En wij zouden ook altijd weggaan. En hij hechtte heel weinig aan materiële zaken.
Mm-hmm.
En... Veel reizen. Maar ik weet niet met zijn hele manier van doen eigenlijk. Een beetje kleding en zo. Hij liep altijd op, van die sloffen. En een beetje katjongachtig. Dat zei mijn moeder altijd. Je bent altijd een katjong gebleven.
Was dat een soort statement?
Ja, ik weet niet. Zo achteraf? Was hij gewoon.
Hij was gewoon zo.
En hij heeft ook niet echt dat ik denk, ja, hij had natuurlijk wel mensen om zich heen. En, maar echt de Nederlandse vrienden of zo. Dat je echt zegt, een vriend. Ja. Ik weet, een goede vriend van hem was onze huisarts, ook een Indische jongen.
Ja.
En dat was, ja, maar echt Nederlandse vrienden. Of zo. Ik zie hem daar ook helemaal niet mee. Als ik zo kijk, dan denk ik, ja, nee, daar zie ik hem ook helemaal niet mee omgaan. Ja.
Op zich heel apart, hè? Toch wel, om dat misschien achteraf nu te constateren. Want hij zat bij de Universiteit van Amsterdam, had een prestigieuze baan. Het was toch een beetje een nette wereld van de serieuze wetenschappers. Maar dan in de huiselijke omgeving was hij weer gewoon...
Ja, maar daar paste hij ook niet op de universiteit. Nee? Het was in die tijd dan wel veel vrijer.
Ja.
Want hij gaf dan 2 keer college, weet ik al, woensdag en op vrijdag. En voor de rest werkte hij altijd thuis.
Ja.
En hij werkte altijd thuis.
Dat is modern.
Heel modern. En hij had daar dus een studeerkamer thuis. Dus dan zat hij altijd in die studeerkamer, weet ik wel. En dan gaf hij dus 2 keer per week dan die lessen. Maar dan gaf hij ook lessen en dan kwam hij weer terug. Hij was helemaal niet geïntegreerd in die bureaucratische universiteitssferen. Ook helemaal niet geïntegreerd in het Nederlandse landschap van... Want ik weet wel dat ze dan zeiden van... Want hij wilde wel heel graag professor worden. Dat is nooit gelukt. Mm-hmm. En achteraf denk ik ook, hij maakte geen enkele kans. Hij wilde niet lid worden van een politieke partij. Want zei, je moet lid worden van de PvdA. En dat was toen een hele goede stepping stone. En hij was ook wel op dat gebied qua politiek... had hij wel ideeën die daarbij hoorden. Maar oh nee, en hij moest niks hebben van die hele Nederlandse samenleving.
Hoe
eigenlijk
heeft dat Claudia gevormd, nu achteraf met de wijsheid van nu? Want ze vertelt er zo mooi en beeldend over, maar wat heeft dat...
Ja, ik denk wel, ik vond het toen natuurlijk allemaal normaal... maar ik denk wel dat, dat we dat toch ook hebben overgenomen... ook in de partnerkeuze. Ik ben getrouwd met een Arubaanse man. Ja. Ik heb veel vrienden ook die allemaal uit verschillende landen komen.
Nou, hoezo heb je dat overgenomen in de partnerkeuze? Kan je daar nog even op ingaan?
Ja, ik denk een typisch... Kijk, Nederlanders zijn heel erg veranderd wel, hè, sinds 1960, zou ik maar zeggen. Ik kom nog uit de tijd, dan kwam je bij een Nederlands vriendinnetje... kreeg je 1 koekje, dan ging die kokenpot, die ging dicht.
Ja.
En als het 6 uur was, dan zeiden ze, wij gaan eten. En dan wist je, jij moet naar huis en wij gaan eten. Dat was echt de cultuur toen. Oh. Nou, dat was bij ons thuis natuurlijk heel anders. Want die kokenpot, die stond gewoon op tafel en je pakte maar wat. En het was niet zo dat iedereen bij ons bleef eten... maar dat ging allemaal veel makkelijker en... Ja, dat was al die regeltjes. We hadden niet van 11 uur koffietijd en 12 uur dit en dat. Dat hadden we allemaal helemaal niet. Mm-hmm. En dus dat was allemaal veel, veel anders, vrijer. En dus ik denk niet dat ik zou passen in zo'n heel traditioneel Nederlands milieu.
En dat zag je wel in je Arubaanse partner terug?
Die losheid van het bestaan. En wat we ook altijd thuis hadden, had mijn vader ook veel muziek. Hij speelde zelf, de maracas deed hij dan, de dinges, de maracas. Ja. En hij had dan zo'n trommel waar hij was, wat hij deed. Maar veel muziek en dansen en feestjes en eten en dat soort... Niet dat we nou elke dag een feest hadden, maar hij bracht ook altijd... Ja, dat croncho muziek natuurlijk ook, maar hij hield heel veel van Spaanse klassiekers. En
maakte dat jezelf van bewust... dat jij ook anders was, als je dat dan weer afzet tegen...
Ja, eigenlijk
De Nederlandse vriendinnetjes waar je kwam.
Nu zie ik het meer als toch een beetje een soort culturele variatie.
Ja.
Dus ik zeg ook qua eten. En inderdaad, we gingen nog een hele lange... Toen we wel op vakantie gingen, gingen we ook meteen 6 weken op vakantie. En toch die hang... Mijn vader had altijd ontzettende hang naar andere culturen. En mijn tante en mijn oom die hadden ook heel weinig met Nederlands. Zo vond ik het zelf. Want ik was helemaal niet zo, ik ben Nederlander. Maar zij katten altijd alles af. Dus dat vond ik dan ook weer niet leuk. Nederlanders en die waren onbeschoft. En daar was weinig goed aan.
Ja.
En mijn vader had het niet zo erg, maar ook wel een beetje, hoor. Dus het was gewoon niet... Ja, we vonden het gewoon een beetje saaie mensen, denk ik.
En wat was nu, de reden om zeg maar het gedrag van toen in die tijd, hè, de Nederlanders, zo te bekritiseren? Wat was het verschil dan? Want je noemde er net, meen ik mij te herinneren, onbeschoft. Hè? Dat is wel een klassificatie, zou ik zeggen.
Nou, ja,
maar ten opzichte van wat? Ten opzichte van wat?
Ja, ten opzichte van de Indische cultuur,
Wat was dan het verschil wat jij dan kon
noemen?
Ja, die
waren denk ik beleefd. Dus vond ook altijd dat de kinderen heel slecht opgevoed waren. En
waren ze te
direct?
Te direct, ja. Te assertief.
Ja, ja.
Dus
ja,
dat zat er dus wel in. Dus je bent wel opgevoed met van, onze dochter weet haar plaats. Rustig aan. Ja. Niet te snel.
Ja, maar ook weer niet echt doorgevoerd.
Nee?
Maar
impliciete regels?
Ja, veel impliciet. Ja, veel impliciet. Dus het was allemaal ook wel een beetje ingewikkeld. Voor een kind dan in ieder geval.
Ja.
En vooral, want mijn moeder was eigenlijk de ingewikkeldste. Want achteraf gezien, mijn zus ook wel over, was ze toch een beetje, toch wel een soort borderline-achtig figuur.
Wie, je moeder?
Ja, mijn moeder.
Die had borderline.
Ja, ik denk achteraf. Het wel, ja. Achteraf.
Ja.
En mijn vader, die had ze ook niet voor niets gekomen. Was heel tolerant en heel geduldig. En die kon heel veel hebben van haar. Ja. En die was een beetje een soort vangnet voor haar. Maar die verwachtte dat wij dat ook waren. Ja. Wij waren natuurlijk kinderen.
Hoe werden de kinderen betrokken in de gesprekken? Want ze waren beide hoogopgeleid. De Universiteit van Amsterdam, politicologie.
Ja, nou, dus, mijn moeder dus hebben heeft het niet afgemaakt, maar goed.
Nee,
ja.
Maakt niet uit. Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat zij daar ook wel gesprekken over voeren. Was daar sprake van, voor zover je dat kan herinneren? En hoe werden de dames daarin betrokken? Weet
nou
je
ja,
nog?
Ik vind dus eigenlijk een beetje weinig. Want als ik wel eens, ik lees wel eens van die verhalen van die kinderen van die intellectuele ouders en dan komen er van die vrienden en dan van die ouders en dan worden er hele gesprekken gevoerd. Nou, ik kan me dat niet herinneren. Als er bij ons mensen kwamen, dan werd er altijd heel veel. Nou, dan was er wijn op tafel en muziek en dansen en nou, er werden niet zoveel gesprekken gevoerd. En ik weet niet waar wij het dan over. Het was totaal, nou, totaal is misschien een groot woord, maar het was geen intellectuele sfeer of
aan,
zo.
Aan de tafel, tijdens edenstijd werd er gesproken.
Ja,
over...
er werd heel veel gesproken. Want ik heb wel zo'n bandje gehoord en denk je, dat is een gekhuis. Iedereen gilt om elkaar. Maar niet over schrijvers. Volgens mij nam mijn vader ons intellectueel nooit serieus.
Ja.
Dus die heeft daar echt nooit... wat ik me kan herinneren.
Ja.
Wat ik dan denk van... Wat, achteraf denk ik, ik was toch wel... Ik wist heel veel dingen toen ik zelf ging werken of zo. Of Nederlandse schrijvers van die Reven en die Hermans en dat soort dingen. Nou, daar heb ik ze nog nooit over gehoord. Nee. En mijn moeder las wel veel. Ook als tijdverdrijf en zo. Maar er werd echt niet nieuwe literatuur binnengehaald.
Maar politiek bijvoorbeeld, dagelijkse gebeurtenissen die geëvalueerd werden, omstandigheden op het werk van je vader.
Nou, mijn vader heeft later wel veel wel problemen gehad op zijn werk. Nou, daar werd natuurlijk wel over gepraat. We hadden het ook veel over mensen, denk ik, en die we kenden. En politiek, dat was er wel, zou ik maar zeggen.
Ja.
Politiek was natuurlijk, was mijn vader had dan natuurlijk dat Midden-Oosten kwestie. Ja, ja. Dus wij wisten al, wij werden ook opgevoed met het idee van islam, over de cultuur. Mijn vader was een groot bewonderaar van de islamitische cultuur, met name in de vroegere tijd, hè, toen ook de Spaanse invloed, dus Malaga of Sevilla, de El Andalusia.
Mm-hmm.
En de tolerantie die daar heerste, ook tijd.
Legde hij dat ook uit
aan de
kinderen?
Ja, daar heeft hij wel over gehad. Ja, daar heeft, het ging allemaal een beetje impliciet, denk ik.
Ja, ja.
Want dat weet ik nog heel goed, dat hij altijd graag naar de islamitische Spaanse cultuur wilde die graag naartoe. En de grote schrijvers als Ibn Khaldun, nou, dan had hij dus wel... Oh, ja, impliciet is dat wel allemaal gekomen. En ik weet nog zo'n boek van El Cid, en dat speelde ook in Alhambra. Nou, daar is hij later wel naartoe geweest, maar eigenlijk toen in die tijd gingen we altijd naar Italië. Was hij ook een groot fan van. En het was ook weer zo, want Nederlanders gingen altijd naar Frankrijk. En Italië was in die tijd toch een beetje Italianen. Nou, maar hij was weer heel dol op Italië.
Ja.
En wij hadden ook een of andere voorvader. En het was echt waar, want hij had ook een grote fantasie. Maar die kwam uit Verona en die was dan Italiaans.
Mm-hmm.
En in die familie van mijn vader hadden ze het daar eigenlijk over. Mijn vader had het altijd over die meneer Lucardi, ik heb nog een foto van hem. En Italië, dus terwijl heel Nederland naar Frankrijk ging, gingen wij dan naar Italië. En dan waren we ook meteen helemaal verliefd op. Het was nooit eigenlijk normaal bij ons in de familie. Het is altijd heel intens. Ja. Dus Italië was het helemaal. En de week nog, dan gingen we terug. We gingen ook dan 6 weken daar naartoe. En want mijn vader kon toen in die tijd heel veel, had heel veel vrijheid. En nou, dan zaten we ook te huilen als we terug moesten. Dat wilden we helemaal niet. En zei mijn moeder van, kom op. En die was het nog een beetje rationeel op dat vlak.
Ja.
Dus het was altijd allemaal heel intens. En maar ja, je vroeg naar de internet. Ja, ik denk dat we dat dus een beetje spelenderwijs hebben meegekregen. Maar vooral ook omdat Nederland, nou, Nederland klinkt een beetje, maar in ieder geval toen echt van die standpunten had. Dus Israël was alles. En nou, het was toch, het was een heel provinciaals bekrompen samenleving eigenlijk.
En, als je er nu zo naar terugkijkt, ja, en dan is dat
nu
het beeld
anders.
Wat je krijgt.
Ja, het was heel bekrompen.
Kan je ons meenemen naar je lagere schooltijd? Die hele vroege jeugd, hè, met veel spelen, aarzelende verlegen meisje.
Ja.
Maar goed, je wordt groter en je gaat naar de lagere school. Wat zijn daar de dingen waarvan je nog actief kunt herinneren die ook indruk hebben achtergelaten? Indruk op je hebben gemaakt, bijvoorbeeld. Weet je dat nog? Met een vriendje, vriendinnetje?
Ja, nou ja, dat was
voor jezelf dan, hè?
Ja, ik weet wel van, ik heb op 2 lagere scholen gezeten. Die eerste die was vlak bij ons om de hoek. En daarom hadden mijn ouders me daar ook opgezet. Het was een particuliere school. Maar dat ging allemaal niet goed, weet ik nog. Dus dan ben ik in de 3e klas ben ik van die school naar de Sparta-school gegaan. Stadion K, dat was veel leuker.
Ja. Zo'n particuliere school is toch heel prestigieus?
Maar dat vond ik helemaal niet leuk. Het is niet zo dat ik het niet leuk. Ik vond het niet zo erg. Maar ik zat in een heel klein klasje van 12 kinderen, weet ik nog. En toen, we hadden geen eigen onderwijzer. Omdat we zo'n klein klasje waren. Dus het hoofd van de school, die deed ons er een beetje bij. En die verwaarloosde ons, blijkt. Dus,
je voelde je verwaarloosd?
Nou, ik niet, maar mijn ouders zagen dus dat ik kon nog voor mij in de 3e klas nog niet schrijven of zo. Dus ik had het heel leuk op school, maar we deden nooit wat.
Ja.
En op een gegeven moment kwamen mijn ouders dus achter dat ik amper kon schrijven op een bepaalde leeftijd waar je dat toch wel moest doen. Dus toen zijn ze wel geschrokken. Dus toen ben ik van die school gehaald. Maar ik vond het prima daar. Ik zat er niet mee. En toen ben ik dus naar de Sparta-school gegaan. En dat was een openbare school. En er zaten veel meer kindjes op en ik zie ook achteraf, dat vind ik wel heel leuk. Die school was heel gemengd, dus qua sociaal-economische achtergrond dan. Want in die tijd waren er heel weinig mensen uit Suriname, een beetje. Maar
die particuliere school was een soort elite-schooltje?
Denk het wel.
Om het even af te zetten tegen die Spartaanse opvoeding
die
je kreeg.
Ja, Sparta-school was heel leuk. En ik heb het daar een hele leuke tijd gehad.
Ja.
Achteraf ook weer denkend, wij hadden dan dus zo'n leraar, die ging dan mee van de 4e tot en met de 6e. Hadden we altijd dezelfde, meneer Slieker. En ik denk dat ik had een vriendinnengroepje. Ik denk achteraf dat die best wel goed leerde, alle 4. En dat we wel een beetje tot zijn lievelingen behoorden. Maar dat wist ik allemaal niet toen. En er waren dus andere kinderen die wat minder waren. Dat hij wel erg selecteerde op wie hij leuk vond, die dan goed mee kon komen. En er waren dan een paar van die jongens in de klas. En die hadden waarschijnlijk ADHD of zo. Maar daar ging die toch tegen de keer. Die sloeg die ook. En dat vonden wij heel normaal. Ik heb thuis nooit iets over verteld.
Ja, nog een echte ouderwetse geaccepteerde opvoeding. Ja. Schoolopvoeding.
Ja, ja, heel. Ja. En als ik dat nu vertel, dus mensen staan echt stijl achterover. Maar dat vond ik toen heel normaal. En,
wat is het leukste moment wat je zeg maar daarvan kunt herinneren? Ik wil dus in die periode.
Ik had een hele hartsvriendin, Janneke, weet ik nog. Janneke van de Heuvel.
Nog steeds vriendin?
Nou, niet meer, nee. Niet maar meer. Ik heb haar nog wel een keer teruggezien.
Ja.
En dat vond ik ook altijd. Dat vond ik heel leuk om bij haar thuis te komen.
Ja.
Ik vond het bij haar thuis heel prettig. Ze woonde vlak bij school. En ik vond haar moeder een heel prettige vrouw.
Mm-hmm.
En ik ben laatst nog, toen was ik toevallig daar in de buurt. En toen dacht ik, ik ga even langslopen. Maar ze woonde, waarschijnlijk is ze al gestorven. Ik ging toen rekenen en denk ik, die vrouw is er natuurlijk niet meer. Maar dat vond ik heel leuk. En dat was bij ons, was mijn moeder, die vond het nooit zo leuk als je het ergens anders leuk vond.
Maar waarom was Janneke zo leuk en waarom was de familie zo leuk? Ze had een leuke moeder.
Ja.
Wat bond je aan Janneke?
Er was een soort Janneke zelf weet ik eigenlijk niet meer wat ik nou zo leuk aan haar vond. Ze was wel was een leuk meisje, zag er leuk uit. En,
ze avontuurlijk?
Nou, niet eens zoveel. Ja. Maar we konden het heel goed samen vinden. We deden veel dingen samen.
Ja.
En bij haar thuis wel een beetje, ik voelde me altijd zo welkom. Ja, je kon, dat was echt zo'n iemand, dan kon je echt... ik denk achteraf dat ze misschien een beetje Joods waren, maar dat wist ik toen... Dacht ik helemaal niet aan.
Leek het een beetje op het eigen gezin?
Ja, het was heel open. Je kreeg het gevoel dat je er altijd welkom was. Ja. En ja, dus ik voelde me daar heel prettig, weet ik nog wel. Ja. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm.
Nou, in mijn gezin was het, ja, het was toch wat problematischer. Want mijn moeder wilde dat wel heel gaan, maar ze kon het helemaal niet zo opbrengen. Op de lagere school viel het nog wel mee, hoor. Want mijn moeder sliep altijd 's middags.
Ja.
Nou, dat was echt een heiligheid. Want dan moest je ook nooit storen. En als je dan je sleutel was vergeten, je belde de wakker. Nou, de Derde Wereldoorlog brak uit. Dus,
en dat was al zo toen je op de lagere school zat?
Dus,
dat is gewoon een soort routine die steeds terugkwam.
Ja, dat 's middags slapen.
Ja.
En dan kwam ze wel om een uur of vier, werd ze dan wel wakker,
ja,
geloof ik. Maar ik weet wel, ik had het toen allemaal niet zo door. En het speelde ook niet zo, want wij gingen dan tussen de middag naar huis. Dus je kwam pas later thuis.
Ja. Ja.
Of 4:30, denk ik. Dus dan was ze wel wakker. Maar ik weet wel van de middelbare school. Dan had ik met mijn zusje nog over laatst. Want mijn vader werkte thuis. En dan kwam je dan van de middelbare school om 3:00. En mijn moeder sliep dan. Ja. Mijn vader zat in die studeerkamer. En dan zei ik, dag, nou, dag. En dan was er niemand om je op te vangen. Ik denk, god, mijn vader had toch wel even een kopje thee met ons kunnen drinken. Of zo. Die man was de hele dag thuis.
Ja.
Maar dat deed hij helemaal
niet.
Kwam
niet in hem op.
Nee, kwam niet in hem op. En in ons ook niet. Dus dan voelde je toch een beetje, dan moest je huiswerk gaan maken. En mijn moeder lag in bed. Het was niet prettig thuiskomen.
Nee. Hoe ging dat in de keuze? Zit je op de zesde klas, geloof ik, hè? Laatste school. En dan moet je ook een keuze maken. Weet je nog hoe dat ging?
Ja, dat ging in die tijd allemaal zo organisch.
Organisch?
Ja, ik zat al op die Sparteschool in Stadion Kaan. En dan zo schuin tegenover was het Spinoza Lyceum.
Ja.
Nou, dat zag echt geweldig leuk uit. En ik had een advies. Ik was niet zo geweldig goed op school. Ik was nogal speels.
Speels,
ik vond het ook allemaal niks, dat rekenen en zo. Dus ik had een HAVO-VWO-advies.
Ja.
Maar mijn ouders waren zoiets van, nou, ze kan makkelijk VWO. En ik weet achteraf nog niet eens of dat zo... Ik had de HAVO denk ik ook wel leuk gevonden.
Ja.
Maar in ieder geval, dan ging ik dus naar VWO, naar het Spinoza. En nou, toen ging ik wel echt mijn best doen. Ik dacht, nou, als moet ik naar de HAVO... En nou, dat heb ik. Maar dat ging gewoon. Ja, je meldde je aan bij zo'n school. Mijn ouders hebben zich, geloof ik, één avond daar geweest. Ik was nog nooit binnen geweest en je zat op het Spinoza. Ja,
maar je voelde wel die impliciete verwachting van je ouders.
Ja, maar ik vond het zelf ook heel. Ja, eigenlijk wel heel normaal.
Zag je toen het licht? Toen begon je het leuk te vinden?
Nou,
om te
niet leuk, maar ik had wel het idee van dat ik dan. Ja, dat ik wel eens een beetje serieus moest gaan doen.
Ja.
En dat ging toen ook heel goed, want in de eerste klas was ik heel goed.
Ja.
En het was ook een beetje, we hadden zo'n verhaal thuis. Dat werd me ook altijd voorgehouden. Dat mijn vader was dan net zoals ik. Want ik leek op mijn vader in ieder geval qua uiterlijk. Ja. En volgens hun ook qua karakter een beetje.
Ja.
En mijn vader die deed ook nooit wat aan zijn huiswerk. En toen zat hij op de HBS of zo. En toen moest hij naar de MULO, omdat hij zo slecht was. En toen was hij geschrokken, toen was hij hard gaan werken. Toen had hij wel die HBS gehaald. Nou, en dat was met hetzelfde idee dan van mij, want ik deed nooit mijn best. En ik had ook altijd dat ik thuis nog werd overhoord, dat mijn ouders me een beetje, of mijn moeder me een beetje bijwerkte.
Ja.
En dat hielp dan ook wel. En dat ik dus toen naar de VWO ging en toen ben ik echt wel serieus hard gaan werken. Dus toen kon ik daarna ook kiezen gymnasium of ateneum.
Ja,
En toen heb ik gymnasium gekozen.
Ja, ja.
Maar ik heb school nooit zo... Ik vond lagere school wel leuk, maar de middelbare school heb ik nooit zo leuk gevonden.
Maar ik begrijp ook wel uit je verhaal dat het nu kennelijk, als je het zo benoemt, dat verhaal van je vader was voor jou een driver om je tanden erin te zetten.
Ja. Dat was altijd.
Dat is gewoon...
Ja, dat was heel erg. Dat had mijn moeder altijd van. Ja, je hebt dezelfde hersens als je vader is. Vond mijn vader. Vond zij in ieder geval waanzinnig intelligent. Achteraf denk ik, nou. Maar zij vond hem geweldig.
Ja.
Dus dat idee was er wel. En het sneuën was eigenlijk, denk ik, bij mijn zusje. Die leek meer op mijn moeder qua uiterlijk dan. En zei ze altijd, ja, jij hebt mijn intelligentie. En wij kunnen goed uit ons hoofd leren, maar we begrijpen het minder.
Zei ze dat ook zo expliciet?
Ja, ik denk, nou, ook leuk. Ik vond het leuk, omdat ik dan dat beeld van mijn vader had. Van, ik had altijd slechte cijfers, maar ik was impliciet dan volgens hun wel heel slim.
Kreeg je dan ook niet een klein beetje competitie met je zusje?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ik denk als ik nu naar haar versie die zij dan opgeplakt kreeg...
Ja,
dat was natuurlijk niet de leukste versie.
Nee.
Maar mijn moeder achteraf... Ja, mijn moeder deed zoveel dingen helemaal verkeerd.
Ja, achteraf.
Echt zoveel dingen. Die zegt, dat doe je toch niet? Dus ze heeft ons eigenlijk... Ja, dat zat ze niet expres uit de kiemen, maar ze heeft ons op heel veel verschillende manieren ook. Want ze zei altijd, ik was dus heel slim dan. Nou, dat was ook wel, want ik was niet stom of zo, maar heel slim. En mijn zusje was dan heel mooi en ik was dan minder mooi. En dat werd ook allemaal het was niet echt een vruchtbare psychologische bodem daar thuis.
Ja.
Nee.
Ja.
Met alle leuke dingetjes. Psychologisch was het echt... Ik ben blij dat ik er nog een beetje normaal ben uitgekomen.
gewoon even een zijsprongetje. Maar we komen nog terug op die middelbare school. Is dat nu ook de voedingsbodem geweest om in jouw schrijven steeds naar de karakters te kijken?
Nou,
naar dit soort bewegingen?
Dat is meer de lagere school. Ik ben op de lagere school al gaan schrijven. Ik had een hele grote fantasie. En mijn vader ook, dus dat klopte, dat hadden we samen.
Maar
dan
wat schreef je toen over?
Ja, nou, ik weet,
eerste
verhaal, dat heette De Gierigaard, dat weet ik nog. En mijn ouders, en mijn moeder vooral, die had ook altijd wel wat kunstenaars en schrijvers, dat vond ze wel heel interessant. Dus die zag naar mijn kind, volgens haar kon ik niet zoveel, maar dit dan in ieder geval wel. Dus dat hebben ze ook erg gestimuleerd. Heeft mijn moeder vooral ook erg gestimuleerd. Dus ik had dat verhaal geschreven. Nou, dat heeft ze meteen een boekje rondgestuurd naar, weet ik veel, naar opa, oma. Dus dat is ook wel erg... dat is dan wel erg gestimuleerd. En dus toen schreef ik verhalen. Maar op de middelbare school ben ik het juist steeds minder gaan doen. En achteraf denk ik, wat jammer toch. Toen kwam ik helemaal in de band van jongens en dat soort dingen. En achteraf denk ik, oh, wat jammer van de tijd allemaal. Ja. Wat had ik niet allemaal wel kunnen schrijven. En mijn moeder zei ook altijd, ga toch bij de schoolkrant. En dat deed ik dan allemaal niet. En als ik dat zou ik wel anders doen hoor. Al die tijd met die slome jongens die ik niet eens meer weet hoe ze heten. En dan, dat is toch wel dat ik denk van... Ik heb wel dingen gedaan, hoor. Ik denk achteraf, ik heb wel toch boeken gelezen. En ik was toen heel erg voor de Black Movement. En las ik Malcolm X en James Baldwin. En in mijn latere jaren dan van de middelbare school. Dus ik was niet helemaal alleen maar van, vindt hij me leuk of niet? Maar toch wel veel tijd aan besteed, ja.
Ja, ja. Waar ik met name op doelde, was... het gedrag van je moeder, wat je zo nadrukkelijk benoemt.
Ja.
En je geeft het nu ook naam, hè? Je geeft het nu ook woorden vanuit een soort manipulatie.
Ja.
Maar dan zit je toch ook echt in het veranderen of het beïnvloeden van karakterstructuur of een denkwijze die dan uiteindelijk leidde tot een bepaalde wijze van... En dat zat toch wel in die, het beïnvloeden van houding. En in jouw boeken... Dat was het bruggetje wat ik wilde maken.
Ja.
Maar het is nog verrassend moeilijk, bespeur ik nu. Zie ik ook dat je echt naar die karakters gaat. Waarbij ook sprake is van beïnvloeding en gebeurtenissen. Is dat weer met de wijsheid van nu? De reden geweest waarom jij in jouw boeken zo met die karakters...
Want als ik nu... ze zeggen altijd ook dat... Dat voor schrijvers is een moeilijke jeugd toch een goudmijntje, zou ik maar zeggen. Dus ik doe ook heel veel van mijn moeders karakter en haar karaktertrekken. Niet precies zo, maar van haar karaktertrekken. Ja, daar heb ik nu heel veel aan in mijn boeken.
Dat gebruik je als schrijversmateriaal.
Ja, want ook omdat het dan... dan zie ik dat voor me, zou ik zeggen. En dan beleef ik dat weer. Dus dat kan ik daar ook beter over schrijven.
Ja.
Dus dat is wel... En ook mijn hele... Eigenlijk als we het over mijn schrijven hebben... is ik zeg altijd van ik ben schrijfster met een missie... Want mijn bron of mijn bron van schrijven, dat is de psychologe Alice Miller.
Ja,
van het drama van het begaafde kind.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk bijna in al mijn boeken heb ik een aspect van dat boek wat ik verder uitwerk.
Is dat ook het resultaat geweest van jouw zoektocht? Naar jezelf, Alice Miller.
Ik ben later in therapie gegaan en dat heb ik door mijn therapeut toen aangegeven.
Ja.
Nou, en dat was echt thuiskomen. Dat ik dacht, eigenlijk is zij, dus in dat boek, is zij de moeder die ik nooit gehad heb.
Ja. Ja.
Dus ik herkende me daar zo in en het was ook zo. Ja, Het is een enorme bestseller geworden. Dus heel veel mensen hebben echt dat je boter op je wonden krijgt. Dat je, ja, ja echt heel... ik heb al haar boeken ondertussen. Ik ben begonnen met Drama van het begaafde kind.
Ja.
En, maar dat is voor mij ook echt wel de waarom ik schrijf, zou ik maar zeggen. Ik wil wel ook haar gedachten goed levend houden. Maar ook, dat is ook mijn inspiratiebron. Ik zoek altijd naar psychologische thema's. Ik ben nu weer met een nieuw boek. Ik heb heel weinig geschreven de afgelopen tijd. Maar er staat wel iets in de startblokken. En dat gaat ook over een narcistische moeder. Want ze was ook heel narcistisch.
Wie was haar dan? Was het jouw
mijn
moeder?
Mijn moeder, ja, was echt een heel narcistisch.
Dat is een hele grote, zeg maar, heel groot etiket.
Nou ja, een narcistisch trekker dan. Maar ze was echt, dat had ze heel sterk.
Ontleen je daaraan de uitspraak dat ze mogelijk manipuleerde, misschien wel onbedoeld of misschien heel bewust?
Ja, ook wel, ja. Nou, niet zo bewust. Ja, ik weet nooit bij haar of wat nou bewust is. Het is een beetje van die verschillende lagen ook.
Ja.
En ik denk niet heel, heel bewust, maar ja, toch. Zij had geen zelfreflectie, vind ik. Ze had geen zelfreflectie. Ze kon het nooit kritiek. Je kon echt... Nou ja, ook al zei je maar dat de glazen niet goed af was, dat zei ik zeg maar wat of zo. Dat was al een drama.
Ja.
Dus je kon echt niks zeggen. En totaal, dus geen zelfreflectie. Dat is iemand zou zeggen, ja, maar waarom eigenlijk door de dingen die je zegt, speel je dochters eigenlijk wel een beetje uit elkaar? Of tenminste, maak je het moeilijker voor hun om een goede band te vormen? Nou, dat zou ze echt nooit. Ze had ook nooit spijt van iets. Nooit dat ze achteraf zei van, nou, ik ben misschien een beetje te hard. Nooit, niks. En wel altijd dat pronkzucht, heel erg.
Ja.
Pronkzucht van, we waren de leukste familie in Amsterdam, zo niet van de hele wereld. En alles was geweldig aan ons. Zij was ook een mooie vrouw.
Ja.
En alles draaide eigenlijk om haar gemoedsrust. En mijn vader draaide dus heel erg om haar. Volgens mij, dat zei mijn zus ooit, die zei, nou, volgens mij is papa er nooit overheen gekomen dat hij zo'n mooie vrouw heeft getrouwd.
Maar ik hoorde je ook zeggen dat je moeder, je vader, bewonderde.
Op intellectueel vlak.
Op intellectueel vlak.
Dus zij, ik zeg altijd, mijn ouders zaten in zo'n dodelijke omhelzing. Want zij bewonderde hem buitensporig op intellectueel vlak. Wat ik zeg, hij werkte bij de universiteit, was wetenschappelijk hoofdmedewerker. Hij kon bepaalde dingen heel goed. Maar ja, het was geen genie of zo, zou ik maar zeggen. Het was gewoon een intelligente man. Maar zij zei altijd, oh, papa komt van een andere planeet. Want hij is zo slim. Nou, dat was dus echt een En andersom was mijn vader altijd bij jouw moeder. Dus die verafgoodde haar in hoe mooi ze was en hoe aantrekkelijk ze was en hoe geweldige vrouw ze was.
Ja.
En zij verafgoodde hem op intellectueel gebied.
Ja.
En daar dobberden wij dan ook nog een beetje tussen.
Ja.
Dus ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Het is een onrealistische wereld gewoon.
Ja. Je doet die uitspraak nu vanuit terugkijken.
Ja.
Hoe was dat gevoel toen je er middenin zat? Bijvoorbeeld die middelbare school. Je wordt een volwassen vrouw. Je begint toch langzamerhand ook naar je moeder toe te kruipen. Ook qua gevoelens, qua emoties, qua ervaringen. Ik bedoel, vanuit het vrouwen zijn.
Oh,
dus
op die manier.
Een soort gelijkwaardigheid. Ja. Althans, wat nam je daarvan mee? Was jouw gedrag dan coping? Coping, dat is één. Maar nam je ook dingetjes mee voor je dat nu kan benoemen? Of ging je juist contrair? Ging je er tegen afzetten? Weet je dat nog?
Ik ging niet afzetten, want het was onmogelijk.
Onmogelijk.
Het was een soort suicide, dus dat deed ik dan niet.
Want suicide in de zin dat zij je verbaal afmaakte?
Ik kon haar niet af. Ik kon, zij was, nou, toen ik natuurlijk wat ouder was op de middelbare school, kon ik. Maar ik als kind was ik. Dat zie ik nu ook wel, dat zag ik ook terug bij mijn zoon zelf en het kindje wat hij nu heeft, vrij grenzenzoekende karakter. En dat had ik ook. En daar kon zij natuurlijk helemaal niet mee omgaan, want zij...
Want je leek op je vader.
Ja.
Je was een beetje echt een doerak in haar ogen.
Ja, en daar kon zij dus helemaal niet mee omgaan.
Ja.
En dan maakte ze echt totaal af. En dan was ze ook echt dat je er niet meer herkende, zou ik maar zeggen. De gezicht werd heel eng. En dan, wat je dus terugleest ook van de narcistic rage.
Ja.
Als zo'n narcist dan in een woedeaanval. Nou, dan was ze ook echt geen moeder meer. Denk ik, op dat punt was het enige doel wat ze gewoon had om je echt gewoon psychisch kapot. Het was altijd zo dat ik dacht dan van, en ik ga lekker niet huilen, want ze krijgt me niet. En ze ging altijd zover dat ik wel ging huilen.
Ah, en als je dat ook weer terug vertaalt naar waar zij dan vandaan komt en misschien ook wel het kampverleden, is daar nu weer met de wijsheid van nu en de rust die je nu hebt om daarop terug te kijken. Zitten daar dan ook, zeg maar, oorzaken?
Ja,
de vernedering die zij mogelijk heeft doorstaan?
Ja, ik denk dat zij alles... Ja, dat het kamp heeft zeker haar persoonlijkheid stoornis versterkt. Zij zat bij haar ouders weer helemaal niet fijn. Zij had ook, ze is geboren met twee klompvoeten. Nou, dat heeft ons leven ook ontzettend beïnvloed. Want, nou ja, dat was... Sommige mensen hebben een handicap en die willen dat niet laten blijken. Nou, zij voor de buitenwereld niet, maar het was altijd wel rekening houden met. En ik vond het ook heel zielig altijd voor haar. En, want dat zag je dus nog. Ze was heel mooi, maar ze had die benen. Ze had geen kuiten en ze had littekens. En ze kon niet op de voeten staan. En nou ja, dat heeft zij natuurlijk. Ja, ik vond dat heel normaal eigenlijk. Ik heb nooit gedacht, goh, wat zielig voor haar met die benen. Maar zij heeft dat natuurlijk zelf wel ondergeleden, ook in het kamp. Ja. En zij zat, haar familie was een beetje zo'n typisch Nederlandse familie eigenlijk. En weinig empathie. En zij was toch romantisch, gevoelig meisje. Nou, daar was bij haar thuis gewoon geen plek voor.
Maar je schrikt van haar uitbarsting. Je stelt je teweer. Je denkt van, mij krijgen ze niet. Ik laat die tranen niet zien.
Ja.
Toch gebeurt het.
Ja.
En dan is het over. En dan?
Ja, dan is het...
Hoe ga je dan verder?
Nou, daar komt dus de kwade rol van mijn vader dan. Want mijn vader was voor mijn zusje ook altijd de held. Maar eigenlijk heb ik de grootste stappen gemaakt psychologisch toen ik zijn rol ook had gezien. Want hij heeft het altijd getolereerd. Kijk, hij was daar ook.
Ja.
Hij wist ook wat er gebeurde. Hij hield haar altijd de hand boven het hoofd. Dus als dan zo'n uitbarsting daar was, het was niet elke dag gelukkig, maar toch zoveel dat ik daar best wel echt wel psychologisch door geschaad ben.
Ja, dan neem je mee. Ja.
En dan was het meer van, want dan had zij altijd, dan was zij weer zielig, want dan had zij hoofdpijn van die uitbarsting en zo.
Ja.
En dan moest ik dus mijn excuses aan gaan bieden. En dat was mijn vader die dat dan deed. Dan moest ik van hem en dan was God en dan moest ik kus aanbieden. En dat wil je natuurlijk niet, want ik was onrecht aangedaan.
Ja.
Ik was wel altijd boos. Ik was altijd boos.
Ja.
En hoe heet dat? Nou ja, en dan moest ik toch naar die kamer, want dan lag ze dan met die hoofdpijn. En, zielig, half dood, zo met zo'n hoofdpijngezicht. En dan moest ik dus zeggen, sorry mama, het spijt me wel erg, van doodeng.
Want
en
jij
dan ging
was
het
de
wel
oor...
weer goed.
Jij
ja, ik was de
oorzaak.
Ik was het vervelende kind, ja.
Had je ook weer met de wijsheid achteraf wel genoegen genomen met de verklaring van je vader, als het zou zijn geweest van, mama kan er niks aan doen. Je hoeft geen excuus aan te bieden, maar mama kan er niks aan doen. Was dat nu achteraf een betere verklaring?
Nou ja, toch wel ook iets van dat het niet terecht was.
Ja, ja, dat was
en dat
wel...
was, dat deed hij niet, want hij gaf mij ook de schuld.
Ja.
En ook met dingen waarvan ik nog weet van, toen was ik een jaar of 6 of zo, of 7. En toen hadden ze iets van, wie vind je de liefst van de wereld? Zeg ik, vind papa de liefst van de wereld.
Ja.
Nou ja, een kind van 6, dat is een drama geworden.
Ja.
En dat mijn vader zei, dat had je niet moeten zeggen.
Ja, ja.
Dus ja, het was een beetje een gekkenhuis eigenlijk. Psychologisch was het een heel slechte omgeving.
Ja,
ja.
Als je hem nu zo vastpakt, denk je van...
Ja, met alle leuke dingen. Natuurlijk, het was nooit normaal, zeg ik. Dus het was ook supergezellig. Maar het was altijd gespannen. Want ook een supergezellig kon omslaan. Want je kon niet verkeerd zeggen of er gebeurde iets en dan sloeg het om.
Ja.
Dus het was nooit ontspannen.
Ja.
Je zat altijd in een cortisolgehalte van ik weet niet hoeveel...
Ja.
En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen.
Ja,
ja.
Ik vergelijk het een beetje. Dat komt bij mij op, zo spontaan, een wond die opengaat, maar verdekt wordt omdat er dingen omheen groeien, waardoor je het de open wond niet ziet, maar je valt het iedere keer weer
in
terug.
En je hersenen, wat ik zeg, je bent dus altijd in een heel hoog stressniveau. Het is gewoon slecht voor je, voor je gezondheid.
Hè,
dus dan krijg je depressies en allerlei psychologische klachten. En dat was ook altijd zo van, hoe kan dat nou? Want we hebben het zo leuk gehad.
Ja.
Ja.
En toch merk je dan opeens dat je heel veel te verwerken hebt.
Ja, ja, ja. En het komt eigenlijk steeds meer dat je ook terugdenkt van... Ja. Nou, dat was toch wel heel raar eigenlijk. En dat was toch eigenlijk ook wel heel raar. En allemaal dingen vind ik, ja, dat is toch niet normaal. En ook, ja, wat ik zeg, ook de rol dus van mijn vader... die altijd haar kant koos... En altijd zei hij van, ja, maar je moet zeggen... mama is eigenlijk een soort psychiatrisch patiënt. En dan moeten we wel heel veel rekenen. Dus wij moesten gewoon altijd haar zorgen dat zij een goed gevoel had.
Ja.
Zij moest een goed gevoel hebben. Want als ze geen goed gevoel had, nou, dan werd ze ook tegen mijn vader. Hè, want die sloeg ze ook en zo. En ik weet, ik had ze nog geschopt. Ja. En wat wij heel erg vonden als kind nog, hebben mijn zusje nog over... Want mijn vader heeft heel lang over zijn... proefschrift gedaan. Mm-hmm. Dus volgens mij had hij ook best wel later ook last van faalangst. Mm-hmm. En zo lang over zijn proefschrift gedaan dat het echt een beetje zo'n lakkertje werd. Dat ook zijn carrière gewoon... Als je meer dan 10 jaar over je proefschrift doet... dan ben je intellectueel al afgeschreven. Nou, dat was dus in zijn geval zo. Ja. En hij zat altijd aan het proefschrift. En ik weet een keer, toen hadden ze ruzie, I don't know waarover. Ja. En toen had ze delen van zijn proefschrift verscheurd. En dat vond mijn zusje en ik zo erg. En dan zei hij van, ja, want hij tikte nog met dat carbonpapier.
Ja, ja, ja.
En toen zei hij, nou, het is helemaal niet zo erg, hoor, want ik heb nog wel, ik doe altijd alles dubbel. Maar ik geloofde dat niet.
Nee.
Ik dacht, ze heeft echt, dat vond ik het ergste. Want dat proefschrift was zo heilig bij ons thuis. Want niks was normaal. Dus het werd ook uitvergroot tot het werk van de eeuw. Ja. Wat het niet geworden is, want hij hoopte op een cum laude, heeft hij het niet gekregen.
Ja.
En het was gewoon... Je was altijd op je hoogste stressniveau.
Tjoh.
Ja, dat was een soort oorlogssituatie thuis.
Ja.
Ja, eigenlijk, ja.
En ook weer die metafoor komt bij mij naar boven... dat hij kennelijk in die tijd het verstandigste vond om de vrede te bewaren.
Ja, mijn vader wilde altijd
de vrede bewaren vanuit je moederstand.
Ja.
Anders was het voor het hele gezin onmogelijk.
Ja, dat werd voor hem ook
het was zelfbehoud eigenlijk.
Want ik heb ook wel eens gedacht van... waarom heeft hij niet wat meer tegengas gegeven? Maar achteraf denk ik... misschien heeft hij dat ook wel gedaan. Want ik weet wel... misschien heeft hij wel eens gezegd van... nou, moet je nou zo... is het niet een beetje te veel? Want dat mijn moeder dan ook... een keer heel boos was. Ik had allemaal nog een beetje die lagere schooltijd, hoor. Want later, weet niet, zag ik er gewoon niet zoveel.
Nee.
Maar dat ze dan ook zei, nou, mijn papa en ik ruzie door jou. Is dat nou wat je wil niet hebben? Wij ruzie door jou.
Ja.
Dus toen heeft hij waarschijnlijk iets gezegd in mijn voordeel. Dus hij was toch een beetje... ja, hij was toch eigenlijk een beetje laf.
Ja. Ja.
Maar anders waren ze uit elkaar gegaan waarschijnlijk. Ja, ik weet niet wat er anders was gebeurd.
Ja.
Maar zij heeft hem... ook niet voor niks uitgezocht. Hij heeft haar dus, hij wilde altijd de vrede bewaren.
Altijd rustig.
En dan was het weer goed.
Ja. Ja.
En dan had ik gezegd sorry. En dan was het allemaal weer goed. En dan was het weer lalalala. En leuk. En dan gingen we weer verder tot de volgende. Wat het dan was.
Ja.
Dat was het eigenlijk.
Heeft hij, of hebben jullie in later stadium... nog met hem daarover kunnen praten?
Ja, een beetje wel. Ik weet dat mijn psycholoog toen aanraadde van... is het niet... om met mijn vader te gaan lunchen, om dat voor te stellen.
Ja.
En toen dacht ik, nou ja, ik kan goed doen. Ik weet nog dat hij heel erg schrok toen ik dat zei. Ik zei, goed, pap, zullen we gaan lunchen? Hij schrok zich dood.
Ja.
Ik zie hem nog wit worden en hij schrok niet gauw. En toen hebben we dat wel een beetje... Ik kon er toen nog niet zo goed over praten als nu, dus ik kon niet goed benoemen. En dan gaf hij wel schoorvoetend toe van ze was wel erg op zichzelf gericht en zo. Maar heel schoorvoetend. En ik weet wat. Toen ik naar de psycholoog ging, toen waren ze ook in het begin heel erg tegen. Maar nu zei hij, nou is het maar goed dat je naar de psycholoog bent gegaan, toch wel. En dus dan kwam die wel een beetje schoorvoetend, Maar echt, ik geloof dat hij niet onder ogen kon. Hij kon ook heel slecht met emoties. Ja, mannen in die tijd, maar hij helemaal ook wel. Dus hij heeft dat altijd toch een beetje zo van, ze was wel eens moeilijk. Weet je zo.
Ja. Altijd maar weer bagatelliseren.
Maar toch een beetje onder tapijt schuiven. Altijd zeggen, ze heeft zo haar best gedaan, zei dat. Ze heeft zo haar best gedaan.
Ja.
En ze loopt zo op haar tenen. En haar enorme... hij vond haar ook geweldig. Ja.
Maar ook zeg maar een poging, denk ik, om naar de kinderen... de complexiteit, zeg maar, aan te geven van je moeder misschien in dit geval.
Ja, hij zei altijd wel van En dan wat had hij over druppeltjes en dan was de emmer vol. En dan was dat net die één. Omdat ze natuurlijk exproportioneel hard reageerde op iets wat helemaal niet zo erg was. En dat legde hij dan uit met die tel die dan vol was en het ene druppeltje. En dan, nou ja.
Mooie metaforen, ongetwijfeld.
Maar ja, achteraf wel allemaal een beetje stuntelig. Hij was echt de enabler, zoals ze dan noemen. Hij heeft daar ook nooit erop aangesproken van, kan je dat wel maken of zo? Ja. Nooit. Nee.
Gymnasium, eindexamen.
Ja.
Grote wereld.
Ja.
Antropologie.
Ja, dat vond ik wel heel leuk.
Menskunde. Ja. Zat je toen ook al in de gesprekken met de psychiater die je
Nee.
Dat kwam pas in later stadium.
Ja.
Waarom die antropologie?
Dat zat wel heel erg. Want ik zei dus, mijn vader had politicologie gestudeerd, maar hij had 3 studies tegelijk gedaan.
Zo, dat is een grote geest.
En had hij dus politiek als het allemaal. Hij was ook een groot fantast. Maar
hij kon het ook overdrijven.
Hij was een groot verteller. Hè, achteraf. Ja. Dus misschien heeft hij er 2 gedaan.
Geen bewijslast.
Nee.
Alleen maar verhaal.
Maar hij had ook antropologie gedaan. En wat ik zei, we hadden de hang naar andere volken. We hadden ook echt, ik weet nog dat in onze straat toen, er kwam een Turks gezin wonen. Nou, ik geloof dat ik er 2 dagen later al daar in huis kwam. Alles wat maar van buiten kwam. Ja. We hadden ook altijd Surinaamse vrienden. En nou, ik weet niet, dat hadden mijn vader en ik heel sterk.
Maar is dan jij en je
mijn vader?
Dat was een soort bondje als het
ging
om.
Ja, dat was een bondje. Maar wij konden gewoon op een bepaalde manier heel goed met elkaar opschieten. En daarom deed het ook des te meer pijn dat hij mij altijd zo overleefde aan mijn moeder. Ja. Als het erop aankwam.
En jullie beiden konden ook heel goed met anderen opschieten.
Mensen, maar vooral als ze maar van buiten kwamen. Ja,
Surinaamse mensen.
Als ze maar van buiten kwamen.
Ja, van buiten. Ja.
Dus ik had al. En Italië. Italië was voor ons. We gingen dus vaak naar Italië toe. Maar dat was dan ook weer meteen. Nou ja, dat werd dus ook heel intens. En ik ging ook. Ik weet nog, mijn vader had een beetje Italiaans geleerd. Maar in die tijd sprak in Italië niemand één woord over de grens. Dus er konden geen Engels en geen. En ik was een jaar of 10, vanaf mijn 9e gingen we daar al naartoe, volgens mij. En dan tot en met, heel veel jaar daarna. Ik geloof dat het einde van mijn middelbare school was de laatste keer dat we samen als gezin naar Italië zijn gegaan.
Als gezin? Met
mijn ouders. En dat was ook altijd een enorme. Ik zal nog niet zeggen, we leefden voor die vakantie, maar dat was wel echt heel belangrijk voor ons. En daar werd iedereen helemaal gelukkig. En buiten Nederland, want mijn vader wilde, als hij maar uit Nederland was, dan was hij gelukkig.
Ja.
En ik vond het ook allemaal geweldig. Dus ik kon op een gegeven moment vrij redelijk goed Italiaans praten. En we hadden dan eens zo'n dorpje. Er was echt niks aan het dorpje. Maar daar hadden mijn zusje en ik dan vrienden hadden we daar. En daar wilden we altijd naar terug. En die vrienden heb ik later nog wel opgezocht. Dus dat is wel leuk. En vriendinnen en vrienden. En dan hadden wij ook weer. Ja, ik weet niet waarom. Ik trok altijd heel erg naar die minderheidsgroepen toe. Dus wij zaten in het noorden van Italië. Vlakbij Genua. In een, een onmogelijk dorpje. Cavi di Lavagna. Maar goed, daar zaten wij dan. En op een gegeven moment kwamen daar veel mensen uit het zuiden. Calabrese. En die werden daar met de nek aangekeken, want de mensen uit het zuiden en zo. Nou, op de een of andere manier vond ik dat weer ontzettend interessante mensen. Dus mijn beste vriendin daar was Santina, zo'n mooie, donkere, Calabrese meisje. En wij gingen dus ieder jaar daar naartoe. Dus voor 3 of 4 zomers lang zat ik helemaal in die. Want ik kwam ook bij haar thuis. En dan was mijn grote jeugdliefde, waar ik later alleen maar ruzie mee heb gehad, Maurizio, was ook Calabrese. En dus wij zaten helemaal op een gegeven moment in die Calabrese groep. En dat was ook heel hecht. Want we schreven elkaar ook met die vriendin, schreven elkaar brieven. En ik sprak echt goed Italiaans, op het strandniveau, zou ik maar zeggen. En ik was helemaal verliefd op die Maurizio en hij op mij. En dat was ook een hele wereld.
Wat ik doorheen hoor, is dat je zegt, op een of andere manier had ik daar ook weer interesse voor.
Ja.
En dat intrigeert mij, op een of andere manier. Hoe manifesteert zich dat? Kijk je dan? En voel je dan in? Wat voel je?
Ik weet nog dat met Santina dan, met die vriendin van mij.
Ja.
We zaten op dat strand en Spiaggia Libera toen nog. Kon je al gewoon van zitten.
Mooi.
En daar kwamen op een gegeven moment kwamen daar meisjes aan.
Ja.
Die hadden eigen parasolletje bij zich. En zij leek wel op zo'n zigeunerin. En die andere ook. Ze hadden die kleren, die klopte van geen kant. En ik dacht, wie is dat?
Wat doet het? Wat doet het, wat doet het met je hart? Wat doet het met je buik?
Ik vond het zo geweldig. Ik vond haar zo mooi. En ik vond het zo intrigerend.
Was het die eigenheid die je trof? Dat misschien wel het onverschillige van hoe ik eruit zie. Ik zie eruit, maar ik ben ik.
Ja, ik weet niet. Hoe anders ze was van de andere Italiaanse mensen die daar waren. Ik vond het zo mooi. Ik vond het zo, met name zo ontzettend mooi. Met dat dikke zwarte haar. En dan die mooie olijfkleurige huid. En ja, ik vond het geweldig.
Je was verliefd.
Ja, ik was verliefd gewoon. Echt. Ja. En later kwam ik in contact met haar via haar broer. Want het was een grote familie. En, toen werd zij dus een hele goede vriendin van mij. En ik was echt helemaal... Ik vond het echt geweldig, ja.
En dat is, dan is het ook alweer weer heel leuk om misschien even op door te gaan. Want het werd een hele goede vriendin van jou.
Ja.
Dat betekent dus dat je ingevoeld hebt van... Hey, het matcht.
Ja.
Achteraf weer. Waarom was zij die goede vriendin?
Ja, omdat ik helemaal verliefd op haar was, denk ik. Want als ik nu terugkijk, dan denk ik... dat zie je allemaal van die scheurtjes ook wel weer in die vriendschap.
Ja.
Maar die zag ik toen helemaal niet. En zij vond mij ook helemaal... Want ze vond het, denk ik... Weet ik niet, ze vond het ook wel heel leuk om een Nederlands vriendin te hebben. En ik was toen zo blond. Ik vond haar heel leuk. Dus als zij iets wilde doen, dan ging ik ook mee. En we deden heel veel samen. En... Ja. Het klikte gewoon heel goed.
Het was gewoon echt de verliefdheid in de klassieke zin. Het was niet zo dat jullie intellectueel
levelden. Oh nee, want alleen maar over jongens, man. Nee, zij had amper, ze had heel weinig opleiding.
Oh, okay.
En die broers die groeiden volgens mij een beetje op voor heug en meug, of zal ik dat zeggen. En nee, het was helemaal geen standing. En die vader, ik weet niet, wat dat betreft. En die andere familie die daar dus, waar dan weer die jongen dan weer uitkwam, ook Calabrese. Want op een gegeven moment zit je in zo'n groep en dan... Nou, die vader was straatwerker en zo, waren echt arme mensen. Ze hadden ook echt heel weinig te besteden. Nee, ik heb nooit de intellectualiteit opgezocht eigenlijk. Nee, nee. Maar mijn vader dus ook niet. Nee. Mijn vader die ook helemaal niet. Nee.
Op heel basaal, intuïtief niveau. Ja. Het is oké, je trekt me aan.
Ja, ik vond het ik was helemaal... Ik was echt... Nou ja, en het klikte. Ik weet nog dat ik bij haar thuis kwam. Nou, was allemaal heel toch wel een beetje primitief. En ze was het enige meisje met heel veel broers.
Ja.
En ik vond die vader het een beetje eng, maar die moeder... maar het was een hele sociaal-economisch... was dat echt een beetje de basis. We nu dan met sommige van die grote Marokkaanse gezinnen waren... zij, de Calabrese, waren daar.
Maar goed, het is wel de aanleiding geweest... om achteraf allerlei dingen te benoemen die dan nu zeg maar naar boven
komen. Want het was zo intens. We schreven ook niet alleen met haar. Want ik was dus ook verliefd op Maurizio. En ook meegeschreven.
Ja.
En die was trouwens wel... Want dat is ook wel weer, misschien een soort patroon... Wat ook weer met mijn vader te maken had. Want het gezin van mijn vader was geen intellectueel gezin. Hè. Zijn vader zat in het leger, maar hij was dan heel slim.
Ja.
En hij was eigenlijk de enige... Ja, en dan gaan mensen heel gauw tegen je opkijken. Hè, want dan kan je een beetje leren en dan ben je al heel gauw heel wat in zo'n gezin.
De hoop van de familie.
Maurizio, dus die jongen waar ik dan later zo verliefd op was geworden... en hij vooral ook op mij, was ook in zijn gezin... was Calabrese familie, veel kinderen, 10 of 11 of zo. En hij was ook de slimme jongen in dat gezin. En er werd ook heel erg tegen opgekeken. En ik zie wel in partners en met mijn huidige partner... ook een beetje hetzelfde, ook een groot gezin. En hij ook degene die... voor dat gezin zelf was hij leergierig en dingen... Dus dat ook wel een beetje patroon is, dat het een soort type is wat mij dan aantrekt.
Ja.
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 Dat vind ik wel een patroon. Ja, echt de grote liefde, zoals Maurizio.
Ja. Ja.
En het was, dat ook dan. Ik zeg, die vader was stratenmaker. Die zusjes die zijn na de lagere school volgens mij amper nog naar school gegaan.
Ja. Ja.
En dus daar was niks intellectueels bij.
Maar het zijn allemaal zeg maar leden van het gezin die iets wilden, die ambitie toonden op dat gebied.
Ja, ambitie
die
zeker.
Wilden ontworstelen uit die situatie.
Ja, want het feit alleen maar dat ze natuurlijk uit het zuiden al naar het noorden waren getrokken.
Ja. Ja.
En ik vond dat altijd. Het was ook meer dan. Want ik kwam daar ook. Thuis, bij hem ook. Niet door hem, maar ook omdat hij vriendin was met een zusje van hem. Dus ik leefde er helemaal. Ik vond het echt... ik was helemaal geïntrigeerd daardoor. Ja.
We dalen weer neer in Amsterdam.
Antropologie. Nou, dat is een beetje... Dus die enorme aantrekkingskracht van die andere culturen. Dus ik weet nog wel, toen moest ik een studie... Of moest jou een studie gaan kiezen? Nou, ik wist helemaal niet wat natuurlijk. En dat toen zei mijn moeder... Of mijn vader zei gewoon, je moet je rechten gaan doen. Want dan kan je heel veel... kanten mee uit. En hij kende dan iemand, ja, hij werkte toch op de universiteit, dus hij kende dan wel mensen. En die had dan, die deed dan rechten.
Ja.
En dan ging nou hij me mee om met die man te praten. Nou, ik werd alleen maar stiller daar. Ik dacht, oh, wat vreselijke studie, het leek me helemaal niks.
Ja.
En toen zijn we, nou, dat is wat ik met die man praat, heel aardige man. En nou, alles verteld over recht. Ik denk, oh, godverdamme, maar ja, misschien moet ik dat maar doen. En toen...
Dat heb je overwogen. Heb je er ook nog een serieuze poging toe gedaan?
Ja, nee, ik had ook helemaal niet van, vind ik het leuk of zo? Ik had zoiets van, nou, ik ga studeren, ja, dat moet dan maar of zo.
Ja.
Maar toen, kort daarna, toen kwamen we ergens en dan was dus antropologie stond daar. En toen vroeg ik, nou, wat is dat dan? En toen legde mijn vader dat uit en dacht ik, nou, dat wil ik. En toen heb ik dat gedaan. En ik weet nog wel, toekomstmogelijkheden nieuw.
Ja.
En dat maakte hem allemaal niet uit. Ik denk, dat is mijn studie. Dus ja. Dat was toen meteen bam. Ja.
Dan zit je in die zeg maar, studentenwereld. Wat staat jou nog het meeste bij als enerverend, verrassend, schokkend.
Ik vond het een hele leuke tijd.
Ja.
Ik had na mijn middelbare school ben ik een jaar ben ik naar Italië geweest, omdat ik zo helemaal weg van Italië was.
Na de middelbare school?
Ja, ja. Zo'n tussenjaar.
Tussenjaartje genomen.
Bij kennissen van mijn ouders eigenlijk kon ik in huis.
Ja.
Maar dat viel mij best wel tegen, want het Italië wat ik kende van de vakantie en met mijn vader erbij en die had altijd heel veel zelfvertrouwen, dus de mensen kwamen heel graag naar hem toe.
Ja.
Dus had je automatisch al een warm bad, maar dat had ik nu niet.
Ja.
En dan was ik in mijn eentje en dat was toch wel. En ik zat in Turijn, dus dat is ook niet. Nou, dus dat viel eigenlijk tegen, maar het heeft me wel heel veel geholpen om zelfstandiger te worden. Want ik was heel weinig zelf. Want mijn vader was ook zo iemand die deed alles wel voor je.
Ja.
En dat vond mijn moeder ook heel prettig, want mijn moeder deed niet eens boodschappen. Hij deed alles. En voor mijn zusje mij ook. Dus dat was allemaal heel lekker, maar je leerde er natuurlijk niks van. Dus ben ik flink met mezelf geconfronteerd. En toen ging ik dus studeren daarna. En ik vond het echt weer vrijheid. Ik voelde me lekker in mijn vel. Ik vond het toen... ik vond het hele idee, dan ging ik naar de Oude Mannenspoort.
Oude Mannenspoort, toen bestond het toch mooi.
Geweldig daar. Nou, die studie, ik weet niet, die vond ik eigenlijk niet zo leuk. Maar goed, toch. Ja?
Ja.
Ja.
De studie vond je niet zo leuk, hoorde ik je net noemen, Claudia. Maar waren er nog wel elementen waarvan je dacht van... hé, daarvoor heb ik het eigenlijk gedaan of daarvoor doe ik het?
Nou, wat ik heel leuk vond, was dus in het laatste jaar... de studie was toen 6 jaar, volgens mij. En in het laatste jaar ging je naar veldwerk doen.
Ja.
En dan ging je dus zelf kiezen van waar je dan naartoe wilde. En je moest dan je probleemstelling. Nou, dat vond ik nog best ook wel een theoretisch kader. Nou, net als wat we nu natuurlijk op de HVA ook de studenten laten doen. En toen ben ik dus uitgekomen. Want ik had al Italië ook. Ik had Italiaans als bijvak en nog iets met mediterrane gebied. Dus ik was me daar al wel aan het specialiseren daarop. En toen heb ik dus voor gekozen, ook een beetje via mijn vader weer... want die had dan weer contact met de conciërge bij de universiteit... en dat was een Sardijn, Frederico. Nou ja, en toen kon ik dus daar bij de broer van Frederico... die woonde nog op Sardinië, in Villa Massaggia. En daar kon ik in huis komen en gewoon kost geld betalen natuurlijk. En daar heb ik toen mijn onderzoek gedaan. Het was toen een tijd een beetje van de vrouw. Nou, ik wist totaal niet waar ik het over moest doen... En toen kreeg ik een boek in handen van solidariteitsnetwerken tussen vrouwen. En dat was een beetje netwerkanalyse en reciprociteit. Nou, in ieder geval had ik daar dan... was een beetje flinterdun, maar goed. Had ik mijn theoretisch kader. En dan ging ik dus kijken naar vormen van solidariteit onder vrouwen op Sardinië. Dat was ook de titel van mijn boek. En dat was natuurlijk... dat vond ik echt de topervaring van mijn hele studie. Niet dat het altijd leuk was, want ik kwam dan in een dorp met 3000 mensen. En ik sprak Italiaans, dus dat was ook... Maar op Sardinië spreken ze Sardijns.
Ja.
En dan denk je, nou, dat is dan een beetje al Italiaans met een twist. Maar dat is dus niet zo. Dat is echt een aparte taal waar je echt niks van verstaat.
Ja.
En dus dat was best wel een grote barrière om dan toch een beetje beter te kunnen doen.
Maar wat onderzocht je precies?
Nou, dus de netwerken tussen vrouwen, dus wat voor netwerken er bestonden, dus wie ze kenden een beetje, dat was met name familie. En dan was er zo'n theorie van allerlei soorten vormen van solidariteit. Het was meer wat ze uitruilden. Dus dat kon van alles zijn, nieuwtjes of materiële zaken of... empathie of nou, keken wat, ja, wat de reciprociteitsnetwerken waren. En er waren dan weer verschillende namen voor. In ieder geval, dat ging ik dan dus na. Dus ik moest heel erg kijken van vrouwen die ik dan tegenkwam en hoe die vertakkingen liepen en met wie ze veel in contact waren.
De wijze waarop solidariteit onderling werd bestendigd het zeg, tot stand werd gebracht.
Ja, dat
interessant. Ja, interessant.
En, ja. Maar wat ik, ja, dus ik had, ik kwam, nou, dat was allemaal goed geregeld. Dus ik kwam daar bij die mensen thuis. Nou ja, dat is ook nog wel een verhaal. Maar in ieder geval, wat ik dus onderschat, of wat moeilijk was, was de taal. En ook de vrouwennetwerken. Want dat had ik me niet zo gerealiseerd. Dat meestal als ik in Italië was, dan was ik toch wel... Ja, en in de vakantietijd en toch meer met allerlei vriendjes en zo. Met, meer toch in de mannenwereld. En het is best wel moeilijk om in die vrouwenwereld te komen. Omdat de onderwerpen waar zij het over hebben... Ze hebben het toch vaak over de familie. Ja. En daar kan je pas over meepraten als je heel goed kent.
Ja.
Dus dan, en dat kende ik natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus dan had je zo, dan zaten daar zo 's middags, wat ik ook in mijn heb in mijn nieuwste boek, gaan de vrouwen dan zo met van die kleine stoeltjes en dan gaan ze zo samen zitten praten.
Want dat is misschien wel een leuk bruggetje, want je hebt inderdaad een nieuw boek geschreven, Dochter van mijn ziel. Ik heb hem nog helaas niet kunnen lezen. Ja. Ik heb hem wel aangeroken, maar nog niet gelezen. Maar je valt dan terug op die ervaringen van toen.
Ja.
Dat is een hele lange tijd terug.
Ja.
Dat is heel leuk om te horen. Toch even het schrijversgedeelte vast. Want je bent, zeg maar, schrijfster.
Ja.
Voor een belangrijk deel. Ik heb al aangegeven mijn bewondering voor jouw stijl van schrijven. Zelf klassificeer ik. Ik ben geen deskundige, maar ik vind het zo direct. En het geeft zoveel mogelijkheid om je ook in de personages te verplaatsen. Althans, ik praat over mezelf.
Ik wil het toch horen, want dat wil ik ook graag. Ja,
het compliment trek ik even door. Ik heb nu als man misschien wel zeg maar toch even het idee gehad dat ik kon multitasken. Dus in jouw schrijven kan ik zowel de ene als de andere persoon zijn. Okay. En dat vind ik dan weer heel leuk. Ja. Ik weet niet of ik het juiste woord gebruik, maar dat vind ik dus heel erg...
Nou, heel fijn te horen,
Je bent laat, ben je gedebuteerd, hè? Heb je een debuut gehad?
Ja.
Volgens mij 2011 was ik me...
Ja, ik was 50.
Ja, dus 50 of iets ouder dan 50, denk ik, hè?
Wel iets ouder.
Ja, en dan kom je met Foute Sarah's op de proppen, waar ik ook zeg maar ontzettend van onder de indruk was. Sowieso qua herkenbaarheid, maar ook de schrijfstijl. En ik vroeg mij toch ook, zeg maar, in het lezen af... is dit dan nu ook deels autobiografisch?
Jawel, ja.
Dat heb je...
Ja, nou, voor een deel, hè, want er zijn natuurlijk altijd... maar ik weet, in Foute Sarah's, wat ik beschrijf over het werk waar ze dan zit... Ja, dat was heel autobiografisch. Dat had ik net achter de rug.
Hoe ben jij, of hoe heeft die stijl zich bij jou zo ontwikkeld? Dat, ik noem het maar even in mijn woorden, misschien is het misschien wel tegen jouw beeld in, maar dat puntige, dat precies de vinger op de juiste plek leggen, precies dat gevoel erin jagen. Ik praat weer nogmaals over mezelf.
Ja.
Wat je dan ervaart. Kan je dat...
Ja, dat is toch een beetje organisch, denk ik. Het is natuurlijk wel zo dat je, als je schrijft, kijk, je eerste versie. Ik vind altijd, als ik dat denk, ik, oh, wat afschuwelijk toch, wat slecht, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus je gaat heel erg schaven. En dan, dan heb ik toch de neiging om alles wat er niet per se hoort te staan eruit te gooien. En dat is toch wel ook, ik denk dat het ook een beetje is zoals ik gewoon de wereld ervaar. Ik heb ook in mijn ervaring heel erg op punten, zou ik maar zeggen. Dat ik dan, als er iets is, dat ik dan meteen denk, oh, daar zit het.
Ja.
Niet dat ik daarna altijd gelijk neem, maar ik heb wel meteen zoiets van, hoep, dat ik een focus leg. En dat doe ik eigenlijk in mijn boeken ook, denk ik. Maar ik denk er niet zo echt over na. Wel als ik het teruglees, dat ik het goed vind of slecht vind. Of ik denk, dat moet eruit of dat moet anders. Maar ik heb niet zo van dat ik dan denk, oh, dat past niet in mijn stijl of zo. Dat gaat gewoon vanzelf,
Maar ik begrijp ook dat je zegt, ik schaaf ook
fors
aan datgene wat voor mij ligt.
Ja.
Om zo tot de kern te komen.
Ja, zeker. Die eerste, ik heb nu geleerd om gauw door te schrijven, gauw door die eerste versie heen. Want anders dan krijg je dat je dat terugleest en dan blijf je maar schaven. Terwijl op een gegeven moment is het ook fijn als je iets in ieder geval klaar hebt in concept. Ja. Maar omdat ik het dan zo... Ik kan soms bijna misselijk worden. Ik denk, oh, wat is dat toch slecht. Dus dan... maar dat toch gewoon laten staan en doorgaan. Ook al ben je niet tevreden. En daarna, ik heb wel zo dat laatste boek, dus Dochter van mijn ziel, daar heb ik... Op een gegeven moment had ik het aan iemand laten lezen. Een coach.
Ja.
En nou, die haalde daar een paar dingen uit. Ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Heb ik het hele boek nog bijna omgegooid. Echt heel fors ook, hè? Niet alleen maar echt dat je ook echt qua plot en zo dat anders hebt gedaan. Dus dan moest ik het eigenlijk herschrijven bijna allemaal.
Ja.
Ja.
Hoe ontstaan jouw personages?
Ja, die ontstaan ook... Nou, niet helemaal organisch, hoor. Want ik denk er van tevoren wel over na.
Ja.
En ook wat ik heel belangrijk vind om me af te vragen van... maar wat wil hij of zij echt? Wat is het streven, zou ik maar zeggen? Mm-hmm. En dan in de toch een beetje de grote menselijke streven... of vrijheid of status of een beetje dat over de grote lijnen... En dan probeer ik altijd zo van, wat is het bewuste streven en wat is het onbewuste streven? Want soms werk je dan dat ook een beetje tegen. Dat je aan de ene kant wil je bijvoorbeeld vrijheid, maar onbewust ga je juist allerlei verbanden aan die je eigenlijk geen vrijheid geven, zou ik maar zeggen. Dus het een beetje die splitsing. Ik probeer altijd wel een beetje die karakters wat dat betreft wat gespleten te maken, omdat het ook interessanter maakt. En dan groeit het wel een beetje. Dus als ik eenmaal zo heb van... ik kijk ook wel plaatjes, dat ik foto's zo bekijk. Uh-huh. Maar dat kan heel erg veranderen. Ik denk, dat is hem. En dan over een week of zo denk ik, nee, dat is hem toch niet. En dan weer een andere foto. Maar met name over dat streven van... wat wil diegene nou eigenlijk echt?
Je kijkt naar plaatjes, om van daaruit te vertrekken.
Ja.
Het woord plaatje... Gebruik je in de letterlijke betekenis van beeldenis van een persoon?
Foto's.
Een foto van een persoon?
Ja, dan ga ik gewoon kijken of ik iets kan vinden. En dan denk ik soms, die is het. Of ik heb al eerder dat je bijvoorbeeld een serie hebt gezien... waar je denkt, oh, maar dat is wel een beetje wat ik aan denk... voor dat personage X of zo.
Ja.
Dan zoek ik het terug. Ja. Maar het wisselt heel erg, hoor, in de loop der tijd. Dat ik dan bijvoorbeeld ik heb nou bijvoorbeeld zo'n beetje een fotoalbumpje van die en die... Maar ik denk dat in de loop der tijd zullen dat toch weer heel andere gezichten worden.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dan gewoon even zoals bij mij binnenkomt... dan heb je het over een beeltenis. Maar je sprak ook over Alice Miller met al die onderhuidse psychische mechanismen. Hoe breng je dat bij elkaar?
Dat is bijvoorbeeld... dan heb ik toch een hoofdthema en daar... pas ik dan die karakters in. Die zijn natuurlijk bepaalde karakters... waardoor ze ook inpasbaar zijn.
Ja.
Maar bijvoorbeeld voor het boek Dochter van mijn ziel... was het hoofdthema eigenlijk parentificatie. Dus dat een jong kind al de rol moet aannemen... van ouder voor haar vader of van haar moeder. Nou, in dat geval was het ouder van haar vader. Zij een beetje de moeder van haar vader moest worden.
Mm-hmm.
En hoe dat dan doorwerkt in haar aparte keuze. En uiteindelijk...
Ja.
Waarom zij altijd viel op foute mannen en dan een... dus geen leuke relatie op kon bouwen. Nou, dat is dan een hoofdthema. En het hoofdthema waar ik dan nu aan het werken... een beetje weer aan het opstarten ben... is de relatie, een moeder-zoon-relatie... met een narcistische moeder die wel van goede wil is... maar haar zoon op alle mogelijke manieren beperkt en wil sturen. En de zoon is dan zijn grote... streven wat hij graag wil is vrijheid.
Ja.
Maar ondertussen, omdat hij toch ook zo in die symbiose met die moeder zit... zoekt hij juist een partner op die hem ook weer in die symbiose brengt. Dus hij brengt zichzelf eigenlijk terug naar iets wat hij niet wil. Dat moet dan helemaal worden uitgewerkt. Ja, herhalingsdrang.
Ja. Ja. En je laaf je daarbij aan de inzichten die Alice Miller...
Ja, Alice Miller
zeg maar,
is echt
haar... de praktijk heeft,
zij
een onderzoek.
Zij is echt de basis, de theoretische basis van mijn romans.
Ja. Ja. De theoretische basis en dan geef je het zelf een richting.
Ja, zelf ga ik dat personage, het verhaal, want het moet natuurlijk ook wel leesbaar zijn en niet te ingewikkeld.
Ja.
Want dat hoor ik wel eens terug, maak het nou niet zo ingewikkeld.
Ja.
Niet te veel personages, want dat is ook ingewikkeld. Dus zo ga je dat dan en op een gegeven moment moet er natuurlijk een plot zijn.
Ja.
Maar dat is... Ik vind een plot vind ik minder moeilijk. Ik vind de personages creëren als mensen van vlees en bloed... vind ik echt het moeilijkste.
Dat is echt het moeilijkste,
voorstellen.
We hebben uitgebreid gesproken over jouw jeugd. De invloed van je ouders op hoe je eigenlijk bent geworden. Je hebt daar ook stappen in genomen als het gaat om bewustwording, kan ik me zo voorstellen. Ja. Nu heb je ook eigen kinderen, een dochter en een zoon, heb ik begrepen. Wat heb jij nu geleerd door het opvoeden van je eigen kinderen?
Nou, nu mijn het opvoeden heel moeilijk is.
Ja.
Ik heb het echt heel moeilijk gevonden. En wat ik altijd wel heel... toen ik zelf kinderen kreeg, was ik al in therapie geweest en zo. Dus gelukkig, godzijdank. Want dan heb je toch iets minder de neiging misschien tot die herhalingsdrang. En dus ik had al wat afstand kunnen nemen. Wat ik altijd heel belangrijk vond, is dat ik het verschil maakte van gedrag en identiteit. Dus dat je niet zegt van jij bent een vervelend kind, maar je doet vervelend. En dat lijkt natuurlijk heel klein iets, maar dat vond ik heel essentieel. Omdat bij mij thuis was het echt je bent een kring en je bent dit en je bent dat. Dus dat vond ik heel belangrijk. Dus dat heb ik altijd wel, ondanks alle failures die je als ouders denk ik maakt, wel altijd als een rode draad gezien. Nou ja, verder... ik vond het altijd heel moeilijk om grenzen te stellen. En ik hoor wel eens van mensen dat ik streng ben. Ik zeg altijd, daar hebben mijn eigen kinderen volgens mij zich nooit iets van aangetrokken. Want ik denk, ik heb het idee dat ik niet genoeg overwicht. Lastig, ja. Maar ik heb het altijd wel ontzettend serieus genomen.
Ja.
Het was echt achteraf dat ik ook denk... eigenlijk was mijn eigen sociale leven wel een beetje ingekakt. Want ik had gewoon heel weinig energie nog om... Dat is gelukkig wel weer... heb ik wel weer opgebouwd. Maar vooral toen ze klein waren, zou heel weinig energie om daarbuiten nog iets te doen. Ik vond het echt ontzettend belangrijk. En ik was natuurlijk ook onzeker, heel erg onzeker. Ja. Omdat ik zelf niet echt een voorbeeld had. En het niet zoals mijn ouders wilden doen. Dat was ook heel moeilijk geweest, denk ik, om het zo zei. In ieder geval, ik wilde het natuurlijk beter doen. Ik wilde mijn kinderen veiligheid geven. Dus ik vond het... het is natuurlijk het meest wezenlijke, denk ik. Qua wezenlijkheid vind ik het meest wezenlijke uit mijn leven, denk ik wel. Maar ik hoor altijd mensen zeggen van leuk. Dan denk ik, er waren leuke momenten. Natuurlijk waren er leuke momenten, maar ik kan niet zeggen dat ik het leuk vond. Het was... Heel moeilijk, maar heel intens en wezenlijk essentieel.
Ja. De zorg heeft een prijs.
Ik al zeg, die grenzen bepalen. En dan had ik dus, Steven was een grenzenzoekend jochie. En om dat allemaal een beetje een goede baan. Ik vond het een hele opgave. Maar ik heb me echt 100% erin gestort.
Topt, ja.
Dat zeker.
Nu heb je ook een partner.
Ja.
Die daar natuurlijk ook een rol in speelde. Ja. Totale andere situatie gecreëerd dan waar je uit vandaan komt.
Voor hem, hij komt uit een groot gezin.
Ja.
En 12 kinderen of zo. En dit was. En in een ander land, Aruba, is hij opgegroeid natuurlijk. Surinaamse ouders. Mm-hmm. Dus qua sfeer is het meer Surinaams. Ook thuis bij hem. En ik was daar vrij goed bekend mee. Want wij hadden. Vanuit mijn ouderlijk huis hadden wij Surinaamse buren. En daar ben ik eigenlijk een beetje mee opgegroeid. Dus dat Surinaamse. Kwam mij heel bekend voor. Daar kon ik ook heel makkelijk in meedraaien, zal ik maar zeggen. Het was hier natuurlijk een ander land en een andere gezinssamenstelling. Maar misschien, ik denk wat hij en ik, wat we hebben natuurlijk ook wat we denken, hoe hebben we het allemaal gedaan en zo. Dat we allebei is dat ik was een beetje een vreemde in mijn familie eigenlijk. Heb ik het idee van dat ik altijd dacht van ik paste daar niet in de zin dat ik dingen doorzag. Nou, die kern tot de kern komen.
Ja.
Hè? En mijn ouders die leefden in een of andere bubbel. En ik was dan altijd degene die dan zei... Ja, maar dat klopt niet. Dat vond ik een stuk vervelend. Dus dat doorheen kijken is een beetje toch een buitenstaander. Mm-hmm. En hij was ook in zijn familie ook een beetje zo'n buitenstaandersrol. En ik denk dat we ons daarin voor een gedeelte ook hebben gevonden.
Ja.
En daarom toch wel als team de zaken op hebben gepakt.
Want dat hoor ik je nadrukkelijk zeggen. Het gevoel dat jullie het als team hebben gedaan.
Ja.
Ook de opvoeding, ja, de kinderen.
Nou ja, achteraf gezien deed ik deed toch wel wat meer. En vooral in de zin van wat je vaak hoort van vrouw, van plannen. Ja. En verjaardagscadeautjes kopen en dat soort dingen. Dat was echt mijn ding. Maar hij heeft wel in ieder geval geprobeerd om zijn aandeel wel op te pakken. Ja.
Kijk, je waardeert de poging hooglijk.
Hij heeft qua poging en qua inzet, zeker. Ja.
Wat geef je je kinderen graag mee? Wat wens je voor hen? En inmiddels al kleinkinderen.
Ja.
Wat voor droom geef je hen mee?
Ik wens eigenlijk dat ze lekker in hun vel zitten. Ja. Ik heb ook nooit zo... Ik vind het fijn, mijn kinderen hebben allebei goede opleiding. En dat vind ik fijn. Ik had het niet leuk gevonden als ze geen diploma hadden gehad of zo. Maar ik vond het toch altijd wel belangrijker dat ze lekker in hun vel zaten. En dat ze ook... hoe zou ik maar zeggen? Ja, lekker in je vel zitten en dan ook keuzes kunnen maken vanuit vanuit hun eigenheid. Ik heb hun eigenheid altijd heel belangrijk gevonden. En dat ze wat liever voor... Ik zeg tegen mijn dochter altijd, doe nog maar rustig aan, want die doet van alles. En hele hoge eisen aan zichzelf. Mm-hmm. Nou, ik had liever eigenlijk dat ze wat minder hoge eisen aan zichzelf. Wat lekker, een beetje relaxed. En rommel je door dat leven heen. En vallen en opstaan, bla bla. Ja, dat een beetje. Dat ze een beetje lief voor zichzelf zijn.
Dat kan ook tot hele interessante gesprekken leiden. Vinden die ook plaats? Dat, even met een kopje koffie, een kopje thee, even rustig afstand nemen?
Echt, toch vind ik. Ze hebben het nu natuurlijk ook allebei erg druk. Ja. Met hun eigen kinderen.
Ja.
En met mijn zoon heb ik hem... Die zit daar zelf niet zo. Die is toch vrij praktisch gericht. Dus die is daar zelf niet zo op ingesteld, denk ik, op dat soort gesprekken. En mijn dochter die heeft... Ik heb het idee dat ze het heel graag allemaal zelf uit wil vinden.
Ja.
Dus dat ze niet zit te wachten op... zij heeft de hele tijd gehad... en kon ze me volgens mij bijna niet uitstaan in de puberteit.
Ja.
En nu trekt dat een beetje. Dus toen was het helemaal geen gevoel dat ze echt zo'n idee van... als ik alleen maar lachte, dan had ze het al niet meer.
Ja.
Dus toen kon ik niet veel goed doen. En moet je ook weer je grens trekken. Hè? Ja. Ik denk, leuk en aardig, maar ik hoef nou niet te... Nou goed, dus krijg je dat weer. Maar dat trekt wel bij nu. Ik denk ook omdat ze toch ook wel ziet van dat ik mijn best doe voor de kleinkinderen. Voor haar kinderen.
Ja.
En, maar eigenlijk hebben we het er niet zo over. En ik moet eerlijk zeggen, als we terug... Dat zijn mijn ideeën dan, hè, wat ik altijd belangrijk vond. Maar als we wel eens terugpraten over vroeger... dan word ik altijd met dingen geconfronteerd waarvan ik denk... daar weet ik helemaal niks van. Zoals mijn dochter, we aten altijd magnetronmaaltijd. Ik dacht, kan ik me helemaal... Dus zij hebben hele andere dingen onthouden.
Ja.
Maar dan wat ik dan belangrijk vond. Dus ze hebben wat dat betreft niet zo te zeggen... wat hebben we toch geweldig gehad. Maar ik zie wel hoe ze dingen aanpakken. Ik denk, ze gaan toch wel lekker... Ja. Dat vind ik echt belangrijker,
En dat is de verdienste geweest van de opvoeding van het gezin.
Ook, hè. Want ik denk altijd... Je hebt natuurlijk invloed en je doet je best... maar je moet ook wel een beetje geluk hebben. Ik zou nooit zeggen... ouders, wiens kinderen dan, weet ik wat, in ellende... van, dat komt door de opvoeding. Het is zo lastig.
Ja.
En je kan tegen zoveel dingen aanlopen. Dus je doet je best en dan, inshallah.
Inshallah.
Dat is het toch, ja. Ja.
Helpt Alice Miller daar ook bij deze beschouwing?
Ik betrek haar eigenlijk het meest op mezelf, hoor. Dus
ik
heb wel altijd... wat ik zeg met kinderen... En als er dan iets was, want mijn zoon stotterde bijvoorbeeld... Ik heb vroeger ook gestotterd.
Ja.
En toen begon hij ook te stotteren. Dat vond ik heel moeilijk om mee om te gaan.
Ja.
Omdat ik mezelf echt... Dat ik vond het zo erg van mezelf. Ook omdat mijn moeder vond het ook... in ieder geval... Dus dan heb ik... Dan, waarom vertel ik dat dan? Dan had ik wel altijd iets van... Ik haalde meteen een specialist bij. Ik ga meteen naar de logopedie en... Ja, dat heb ik wel altijd geprobeerd. Als er dingen waren waar ik niet uitkwam...
Ja.
Dan toch dacht ik van... Ik heb ook opvoedcursussen gevolgd en weet ik wat allemaal.
Ja.
Om toch wel te proberen om dat zo goed mogelijk te doen. En mijn psycholoog zei altijd... maar je bent goed genoeg. En dan dacht ik altijd... wat heb ik daaraan goed genoeg? Of hoe weet ik dat het goed genoeg is?
Ja.
Dus ik was wel onzeker altijd daarover.
Je noemt de psycholoog, hè? Die inderdaad jouw hart onder de riem steekt. En dan zegt van, je bent goed genoeg. Je zegt terecht misschien ook zelf van, wat had ik daaraan? Maar als je dan toch nog even naar, denk ik, die intensieve... maar ook interessante periode terugkijkt... is de grootste takeaway geweest voor jou als het ging om die gesprekken, die waardevolle gesprekken met de psycholoog?
Voor het eerst iemand die naar. Ik kwam er voor het eerst achter dat ik een verhaal had. Dat het niet allemaal aan mij lag, dat het niet allemaal mijn schuld was. Dat er iemand naar je luistert en dat iemand je ook begrijpt.
Ja.
Ja, en dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Dus dat was dat iemand echt, ja, weet je, dan zie ik wat vertellen en dan vult hij dat. Nou, hij vulde dat natuurlijk niet vaak aan, dat is niet de bedoeling, maar soms dan. En ik vond het ook heel erg als ik door iets wat hij zei, dat ik dan dacht, ja, maar zo was het niet of zo. Nee. Dus ik was wat dat betreft ook, ik was wel ook met hem heel intens.
Ja.
En dus ik denk wat dat betreft, was ik. Maar inderdaad, iemand die gewoon je begrijpt voor je idee, voor je gevoel.
Als je dat nu vastpakt, hè? Ik ga er even van uit, ik weet het natuurlijk niet, dat je nu ook omringt met mensen die luisteren en begrip proberen op te brengen. Het zal ongetwijfeld wederzijds zijn. Hè? Dus het blijft toch een bilateraal spel.
Ja.
En je kijkt zo terug naar je leven met heel veel interessante bewegingen vanuit beschouwend perspectief bezien. Hè? Met uiteraard de consequenties voor hoe je nu bent en hoe je nu in het leven staat. En je zou de gelegenheid krijgen om nog een goed gesprek te voeren. Met wie dan ook. Hè? Dat kan. Met wie zou jij dan een gesprek willen voeren? En waarover zou dat dan gaan?
Nou, je vroeg dat eerder, dus ik had me al mee voorbereid. En ik dacht eigenlijk, ja, normaal zou je misschien denken aan je ouders, maar ik denk, toen dacht ik, ik ben mijn ouders eigenlijk een beetje ontgroeid.
Ja.
In de zin van, ik heb er een beeld op kunnen krijgen en ik zie ze in hun beperkingen en ik kan nu wel zeggen, ja, toen dit moeten doen of dat moet, maar ik denk, ja, weet je, je moet verder met de ouders die je hebt gehad, zou ik maar zeggen.
Zeker.
Dus het is op een gegeven moment je eigen verantwoordelijkheid om daar een vorm aan te geven. Dus dan zou ik graag met iemand praten. Ik weet, ik heb niet precies een naam, maar bijvoorbeeld, ja, iemand die toch, ik ben veel aan het mediteren. En ik wil ook graag een keer naar India om zo'n meditatiereis te maken. Dus meer in die sfeer. Iemand met levenswijsheid. Ja, guru hoeft niet per se, maar iemand die toch op een gegeven moment multidimensionaal naar het leven op zich kijkt. En daar zou ik wel. Iemand waarvan ik iets kan leren.
Iemand. Bestaan die nog, denk je?
Ja, zeker. Oh, ik heb ook al. Die social media worden vaak zo verketterd, maar je kan zoveel interessante mensen volgen.
Ja.
Ik heb zoveel interessante, ook psychologen in multitrauma voor kinderen. En dat is ook balsem voor je ziel echt. Dus er zijn zoveel interessante mensen. Of tenminste, ieder mens is in principe interessant, maar mensen die voor mij, die me iets kunnen leren.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
En kan je iets explicieter zijn als het gaat om welke soort kennis zoek je? Welke soort inzichten zoek je?
Ja, meer bijvoorbeeld een tijdje, ik ben hem nu kwijt, dan volgde ik iemand, dat was een beetje zo'n kwam uit India, dus zo'n iemand die ook meditatie gaf. Ik hou niet van die guru-verering, hoor, zoals met dit, dat vind ik altijd, het is ook maar een mens, maar toch iemand die ook wel over toch ook leven en dood en meer dat spirituele pad. En wat is dat leven nou eigenlijk? En wat is een mensheid? En welke andere dimensies zijn er nog? Op dat vlak zou ik dan wel willen weten. Want je wordt natuurlijk wat ouder, je gaat ook meer nadenken over op een gegeven moment, hè, met de dood en leven. En dat vind ik nou interessant. En ook met meditatie, van wat gebeurt er dan in je hoofd en welke andere dimensies? Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel andere dimensies en dat zien we allemaal niet. En iemand die daar misschien wat zicht op heeft, dat vind ik wel heel, heel interessant.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. De wereld vergroten.
Ja.
Als
ja.
Het ware.
Ja. Je bewustzijn
van vergroten.
Iemand die mijn bewustzijn kan vergroten.
Ja.
Ja. Dat zou ik fijn vinden om daarmee, als ik dan iemand moet uitkiezen, dan zou ik dat willen. Ja. Ja.
Ik kan hem wel plaatsen, want je hebt een belangrijke periode in je leven op de Hogeschool van Amsterdam gewerkt. Verschillende rollen ook, maar je hebt ook pogingen gedaan om het bewustzijn van jonge mensen te vergroten.
Ja.
Dus je hebt ook echt voor de klas gestaan.
Ja.
En toen zat je eigenlijk al in de laatste fase van je werkzame leven.
Ja.
Vanuit die ervaring, en de ervaring op de Hogeschool van Amsterdam. Wat geef jij jonge mensen graag mee nu? En dat is niet alleen die periode van 10 jaar natuurlijk, maar ook alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn?
Nou, ik vind het heel fijn als ik een beetje zelfvertrouwen mee kan geven. En dat merkte ik ook. Ik heb op de Hogeschool van Amsterdam dus les gegeven aan eerstejaars studenten. En tegelijkertijd deed ik een project op een islamitische basisschool in Utrecht, in Zuilen, een groep achters. En nou, dat was wel vreselijk pittig met orde en zo. Maar in ieder geval, als je dan... Het weet ik nog goed dat ik een meisje wat zat uit te leggen. En toen had ik zo half een beetje uitgelegd. Ik zeg, nou, dan moet je even zelf verder denken, want je bent een slimme meid, dus dat kan je wel. En toen had ze echt zoiets, ik slim? Ik zeg, jij bent heel intelligent. Ben ik intelligent? En toen begon ze helemaal te stralen. Nou ja, dat je dat mee kan geven van... Want ik vind, ja, kinderen toch vaak een bron van ja, nog onaangeboren talenten. Dus dat je daaraan een klein beetje kan bijdragen. Ja, dat vind ik echt dat vind ik geweldig. Dat voel je ook helemaal. Dat zie je ook aan zo'n gezicht.
Ja.
Dus
Ja, ik herinner me ook weer... wat was het? Ook toevallig op social media dat jij iets postte. Vierkantje met allemaal kleuren. We leren onze kinderen binnen de lijntjes te kleuren. En als ze volwassen zijn, moeten ze out of the box denken. Onmogelijk haast.
Ja.
Dus je zegt vanuit jouw onderwijservaring eigenlijk... meer aandacht aan zelfverzekerdheid als het gaat om leerprestaties.
Ja, maar alles ook hoop geven in de zin van... Ik ben heel erg... ik geloof heel erg in dat je eigenlijk alles kan bereiken wat je wil. Als je een beetje binnen de perken kan, kan vliegen als een vogel. Maar dat je als je iets heel graag wil en je bent... Dat heb ik ook altijd tegen mijn kinderen gezegd. Als je iets graag wil en je bent bereid om ervoor te werken, dan lukt het gewoon.
Ben jij daar de belichaming van ook?
Ik denk het wel, ja. En dan niet zozeer dat ik echt mijn best heb gedaan. Zoals mijn man, die is echt zo'n stapelaar. Die is begonnen op de LTS en dan MTS. Thuissituatie helemaal niet studiegericht, maar toch dat heeft doorgezet. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk allemaal heel makkelijk meegekregen. Ja. Maar misschien wel psychologisch gezien. Zo van dat je toch je hulp zoekt en je bronnen zoekt en iets zoekt om je te uiten, ja, dan kan je wel zeggen van... nogmaals, als je iets... En met schrijven ook wel. Ik bedoel, mensen zitten ook niet om mij te wachten als ze zoveel te schrijven. Omdat je toch doorgaat. En dat je in ieder geval doorgaat. En ook open staat voor zelfreflectie. Dat als mensen iets kunnen leren voor correctie, dat je daar ook voor open staat.
Ja.
Niet dat je door ieder kritiek moet laten down krijgen, maar dat je wel eruit pakt wat je denkt, ja, maar dat klopt misschien wel.
Ja.
Dus wel openstaan en wat ik zeg, als je ervoor wil werken en je wilt het echt graag, dan weet ik 100% zeker dat het je lukt. En daar geloof ik ook echt in.
Ja, de juiste mindset.
Ja, daar geloof ik echt in.
Doet wonderen.
Maar nogmaals, je moet er wel voor werken. Het komt niet lalalala aan.
Ja.
Hè, afwijzingen en zo, dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar je gaat door. En dat probeer ik ook inderdaad als ik dan lesgeef en als het zo ter sprake komt. Was dan met die kinderen van die groep 8. Die vond ik eigenlijk leuker om les te geven. Hoewel het veel drukker was. Maar leuker dan de studenten eigenlijk.
Ja.
Omdat ze zo vol dromen zaten en zo. En er wilde een heleboel die wilde arts worden. En hij zegt, maar dat kan ik natuurlijk niet of zo. Zeg ik, nou ja, als je dat echt wil, nogmaals. Dan kan het. Zie zo kijken, kan dat?
Ja.
Zeg, ja, natuurlijk kan dat. Dat zeg ik dan ook, dat geloof ik echt.
Dat gooi je ook echt.
En dat voelen zij natuurlijk, dat je dat echt gelooft.
Ja.
Dus dat wil ik eigenlijk meegeven.
Ja. Mooi. Pensioen, maar nog lang niet uitgewerkt. Want ik heb begrepen, heb je mij toevertrouwd dat je zeg maar nu ook alweer oriënteert op een andere belangrijk maatschappelijke aangelegenheid.
Ja, als het goed is. Ik kijk af en toe als ik een antwoord heb. Maar als het goed is, ga ik beginnen als docent Nederlands als tweede taal.
Ja.
Aan statushouders.
Ja.
En ik vind Nederlands, ik vind taal, merk ik ook van, ik heb nog ouderwets onderwijs gekregen met ontleden en meewerkend voorwerpen. Dat vond ik toen al leuk.
Ja.
En terwijl bijna niemand vond dat leuk in de klas, maar ik vond het toen al leuk. En ik vind taal, ik vind het heel fijn. Dat is echt wel een passie, denk ik. Ja, ik vind het heel fijn om ook dingen uit te leggen, dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. En Ja, als ik dan zo'n stuk krijg, dat kan ik dan reageren. Dan ben ik echt, bop eruit, dat eruit. Dus zo zeg je het goed. Ja. Dus dat is wel echt een passie. En om, ja, dat, dus als ik dat dan kan geven en dan aan mensen die, wat ik denk, het graag willen leren. Want dat vond ik wel moeilijk ook op school. Van, dat je er voor zo'n student staat die eigenlijk daar niet wilde zitten, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, dan vind ik nou niet het meest stimulerende sfeer. Dus ja, dat combineren van die passie voor die taal en dan hopelijk met een groep die toch dat graag op wil nemen. En dat ik het dan voor hun inzichtelijk kan maken. En vooral ook dat ik ze op hun gemak kan stellen. Want dat vind ik ook met talen. Ik ben zelf vrij makkelijk met talen, omdat ik, zeg maar wat, weet je. Ik maak fouten. En dan leer je een taal.
Dan leer je,
dus
ja,
die houding meegeven, ja, van leg verkeerde klemtonen, maakt, ja, me niet uit, maar praat.
Ja.
Dat,
ja,
wil ik meegeven.
Ja, 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 we gaan voor je duimen. Ja, dat betekent eigenlijk pensioen, maar nog niet uitgewerkt. Dat jij al belangrijke stapjes aan het voorbereiden, ja, bent, als het ware voor hierna of tijdens de pensionering.
Ja.
In dat licht bezien, zijn er nog andere inzichten, misschien wel de adviezen die je vanuit jouw perspectief als inzicht wil doorgeven aan anderen die misschien in een soortgelijke situatie zitten en niet zo makkelijk daarover kunnen denken of beslissen?
Ja, nou, je moet ook wat heel goed, wat bij je past. Want een vriendin van mij is ook net gepensioneerd. En ik begon over die N22 en ik zei, god, is dat niet iets voor jou? Dus zegt ze, ik ben er nog helemaal niet aan toe. Ik wil gewoon mijn rust. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk ook een hele, ja,
legitieme reden.
Legitieme, ja, en keus. Ook al doe je, ja, nooit meer wat. Maar ik ga heel erg van mezelf uit dat ik, ja, bij mij is het een beetje alles of niet. Dus of ik ben lekker aan het werk bezig en als ik dan niks meer doe, dan zit ik alleen maar, bij wijze van spreken, van die dutjes te doen.
Ja.
Dus dan word ik ook, dan heb ik te weinig adrenaline of zo.
Ja.
Dus het is ook gewoon omdat ik weet dat het goed voor mij is om door te gaan. Dus ik zou dat niemand willen adviseren. Dan moet je gewoon echt kijken wat bij je past. Maar nogmaals, als je wel door wil gaan, dan kan je dus iets vinden, zou ik maar zeggen. Wat, dus zoeken en gij zult vinden. Het kan allemaal.
Het kan allemaal.
Het kan allemaal. Ja. Zolang je natuurlijk die gezondheid redelijk hebt. We hebben allemaal wel wit en heupen, ja, en dit en, ja, dat. Maar toch nog, ja, op een redelijke manier. Dan kan je nog echt wel van alles aanpakken. Als je dat wil.
Als je dat wil. Ja. Leer die mindset.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Wat is jouw grote droom nog?
Nou, ik zou het heel fijn vinden. Kijk, ik heb een aantal boeken geschreven en ik vond vind ik steeds moeilijker om daar toch wat lezers, om daar lezers voor te vinden. Dus ik zou het heel fijn vinden als ik meer lezers zou krijgen. Echt een beetje een vast lezersbestand. Maar een aantal mensen die echt denken, oh leuk, Claudia Biegel, ja, heeft een nieuw boek. Dat zou ik heel graag willen. Ik hoef geen bestseller, als zou ik het kunnen. Ik weet niet of ik het kan, maar. En oh ja, wat ik wel ook heel belangrijk vind, is dat ik zelf wat meer plezier in ga krijgen. Want het is toch ook wel erg weer moeten en het moet goed zijn. En dus om wat, toen ik vroeger als kind schreef, zou ik maar zeggen, toen dacht ik helemaal niet aan publiek en verkopen. En dus toen vond ik het gewoon leuk om een verhaal te schrijven. Nou, die mindset, die zou ik wel wat meer terug willen hebben.
Zou je terug willen?
Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dat het, ja, niet het zoveelste prestatie is. En ja, dat je er toch niet echt blij van wordt.
Ja.
Dus dat zou, ja, ja, meer ontspanning en meer, ja, de vreugde van het creëren.
Eigenlijk datgene, ja, wat je je dochter adviseert,
ja,
ook op jezelf,
ja,
toepassen.
Ja, 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 ja. Het plezier, het ontspannen, ja, plezier, ja, van buitenspelen.
Ja, ja.
He, want,
ja,
het is heel ontspannen, ja, buitenspelen, niemand, ja, verwacht wat van je. Ja. Nou, dat, in die state of mind zou ik, ja, na mijn pensioen meer willen zien. Het is niet dat ik weer zo,
ik denk, en dat bedenk ik me zomaar, dat jouw boekjes ook uitermate geschikt zouden zijn als je het gegeven is om die NT2-cursus te geven. Om het als input te geven. Ja. En dat dan een soort Claudia Biegel kringgesprek te voeren.
Ja, wie weet. Ja, wie weet. Nou, er zijn best wel
uitermate geschikte, ja, hoofdstukjes voor,
ja,
denk ik.
Ja, dus denk absoluut. Ik ook wel. Ja, ja, zeker. Ja.
Claudia, we komen zo langzamerhand aan het einde van het gesprek. En dat betekent dat er nog één grote bezoek of uitnodiging, zeg maar, overblijft. En dat is, je mag hem afsluiten.
Oh.
Dus je krijgt het woord om zeg maar de podcast af te sluiten en nog datgene te zeggen wat je maar wilt zeggen.
Datgene te zeggen wat ik maar wil zeggen. Ik heb al wel veel van mijn levensovertuiging gedeeld. En ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is, denk ik nogmaals, als je iets echt graag wil en je wil je daar ook voor inzetten, je wil ervoor werken, dan weet ik 100% zeker dat het lukt.
Claudia, hartelijk dank voor je mooie boeken en hartelijk dank voor dit fijne gesprek.
Dankjewel, graag gedaan.